Dames en heren, het is maandag 31 januari. Het is net half acht geweest en ik heet u van harte welkom op de openbare vergadering van de commissie Wonen en Ruimte. U zult het vanavond met mij moeten doen omdat de echte voorzitter ziek is. Dus die laat zich daardoor verontschuldigen. Komen we bij punt 1 van de agenda. De opening en voorstellen. Ik zou u in ieder geval willen voorstellen, omdat er één inspreker is bij agenda punt 5a, om zeg maar de rondvraag daarna te doen. Ik neem aan dat u daarmee akkoord kunt gaan. En ik heb begrepen dat de heer Van der Weijden namens Wakker Emma ook nog een wijziging over de agenda heeft.
Dat klopt, dank u wel voorzitter. In de vorige commissievergadering werd de suggestie gedaan door de wethouder om de rapportage marketingcampagne Delflanden om die te betrekken bij de C-discussie. En die suggestie willen wij graag overnemen en het betrekken bij de C-discussie. Dus wat ons betreft kan 8C van de agenda.
Dank u wel meneer Van der Weijden. Dus dat gaan we zo doen. Ik neem aan dat u daarmee akkoord kunt gaan. Verder nog wijzigingen? Niet, dan stellen we de agenda zo vast. En zoals net afgesproken, dus geen presentatie, gaan we over naar de bespreking van het C-stuk over de C-discussie bomen voor bomen. Er is één inspreker, de heer Roelof Heijda namens Milieu rondom me. Die wil ik de gelegenheid geven om achter het katheder te komen staan en zijn verhaal te doen. En ik weet dat hij dat allemaal netjes binnen 5 minuten doet. Dus ik geef in eerste instantie de heer Heijda namens Milieu rondom het woord.
Goedenavond allemaal. Dus als er iets met bomen op de agenda is, is meestal Milieu rondom wel van de partij. Dus het stuk heb ik ook al uitgedeeld, maar ik zal het toch maar even voorlezen. De bomen, lust of last. De gemeente Emmen is al een aantal jaren bezig met het opstellen van een lijst met monumentale bomen en het aanpassen van het bomenbeleid. Uit de tot nu toe gevoerde discussies en geprobeerde stukken wordt er een beeld gevormd dat bomen een last zijn. De vraag lijkt meer te gaan over hoe kom je van een boom of bomen af, dan over hoe zorgen we ervoor dat we een goed en gezond bomenbestand binnen de gemeente Emmen hebben en houden. In bijlage 1 staat een overzicht op pagina 2 van de aangevraagde kapvergunningen van 2006 tot september 2010. Hierin is het verschil duidelijk gemaakt tussen de particuliere aanvragen en de aanvragen van de gemeente. Uit het overzicht wordt niet duidelijk om hoeveel bomen het gaat, wel wanneer het op aanvragen van de gemeente gaat, dat het dan meerdere bomen betreft. Als Stichting Milieu rondom willen wij de aantallen bomen graag weten om inzichtelijk te krijgen om hoeveel bomen het gaat en om te weten hoeveel hectares of ares aan bomen er in de afgelopen jaren verdwenen zijn. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoeveel bomen, hectares, ares en middels herplantplicht of ter compensatie voor in de plaats zijn gekomen. In bijlage 2 wordt een toevoeging voorgesteld in alle varianten om te overwegen het kappen van monumentale bomen eventueel toe te staan indien zwaarwegende economische en nog maatschappelijke belangen een rol spelen. Wanneer een boom ziek, zwak, dood of door een aanrijding gekapt dient te worden, heeft Stichting Milieu rondom er geen enkel probleem mee. Wel of niet monumentaal, als individu of als gemeente draag je dan verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een ieder. Zwaarwegende economische belangen doen vermoeden dat in de toekomst bomen als de monumentale iep aan de Europaweg Kerklaan te Nieuw-Schonebeek en de Witte Paardenkastanje aan de Noorderstraat in Emmen ten dode zijn opgeschreven. Onder maatschappelijke belangen wordt verstaan ruimtelijke aanpassingen, wegconstructies, etc. Dit zijn voor de Stichting Milieu rondom erg ruime begrippen. Moeten we daar in de toekomst bomenwijken voor nieuwe woonwijken of zorgcentra en dergelijke? In de brief van mevrouw Van der Giezen aan de raadsleden van 5 januari dit jaar blijkt dat er nog geen lijst van alle monumentale bomen in de gemeente is. Dit terwijl er door de in de brief genoemde mensen en groeperingen aanvullende informatie is gegeven over betreffende bomen die voldoen aan de basiscriteria van een minimale leeftijd van 80 jaar en in goede conditie verkeren om aan de lijst te worden toegevoegd. Om een goede afweging te maken en een in het bomenbeleid van de gemeente is het noodzakelijk om eerst duidelijk in beeld te hebben welke bomen monumentaal beschermd zijn en voor welke boom een kapvergunning nodig is. In het bomenbeleid hoort de boom voorop te staan. Dat betekent ook dat er alles aan gedaan dient te worden om de bomen een zo goed mogelijk bestaan te geven middels een goede plantplaats waar de boom geplant kan worden en waar en zich kan ontwikkelen tot een volgroeide, eventueel monumentale boom. Dit vraagt om een goed bomenbeleidsplan waarin ook het onderhoud van de bomen is geregeld. Tevens is het belangrijk dat er in een in en om monumentale bomen geen activiteiten plaatsvinden die de groei belemmeren of de boom beschadigen. Om dit vorm te geven vindt de Stichting Meurendome dat voor particuliere eigenaren van monumentale bomen een mogelijkheid dient te komen om hun een helpende hand te bieden bij het in stand houden van hun bomen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de groeiplaats en de helpende hand te bieden bij het aanbrengen van eventuele aanverrasteringen en het onderhoud van de boom of bomen die op hun erf staan. Bomen zijn erg belangrijk voor mens en dier. Ze zorgen voor schone lucht, produceren zuurstof, voedsel, geven inspiraties aan dichters, schilders en andere kunstenaars en hebben een historisch verleden in de rechtspraak, grensmarkeringen en als herkenningsteken baken voor reizigers van weleer. Het is ook belangrijk dat de inwoners van de gemeente Emmen zich bewust zijn van het belang van groen en bomen in hun leefomgeving. Tevens is het belangrijk dat er naast de Nationale Boomplandagen ook op andere momenten en op andere manieren voorlichting en informatie over bomen gegeven wordt met of door of met de gemeente. De Stichting Meurendome vindt dat er een goed en degelijk bomenbeleidsplan dient te komen. Dit begint met een grondige inventarisatie van wat er is. Daarna dient het beleid te zijn waar men naartoe wil met het bomenbestand. Los van het terugdringen van de zogenaamde regeldruk van de overheid als een bezuinigingsmaatregel. Wanneer het dan ter uitvoering komt, is het belangrijk dat bij de uitvoering en standhouding ook gekeken wordt naar de mogelijkheid van participatie met onder andere vrijwilligers en belangenorganisaties binnen de gemeente Emmen en daarbuiten. Bomen over bomen is om voor de bomen tot het beste te komen. Dat was het.
Dank u wel, meneer Heida. Zijn er vanuit de commissie vragen aan de heer Heida? Niet? Dan was uw verhaal heel duidelijk en dan wil ik u hartelijk danken. En dan kunnen we overgaan naar de C-discussie. Bomen over bomen. In de brieven die je hebt ontvangen staan een zestal stellingen. En daaronder een stukje over zeg maar de drie keuzen die u als gemeenteraad zou kunnen maken. En ik denk dat het goed is, en ik geef de wethouders ook over nog even het woord, om ons zeg maar niet alle stellingen te betrekken, maar een verhaal te houden waar je met name toe werkt naar de keuze die gemaakt wordt. Omdat we misschien anders weer zo'n avondvullend programma krijgen. En dat is volgens mij niet de bedoeling. Het kan in 2 termijnen. Als het niet hoeft, dan doen we het in 1 termijn. Maar de mogelijkheid is om het 2 termijnen te doen. En ik geef als eerste het woord aan wethouder Houwing.
Ja, voorzitter, nou even heel kort, want iedereen weet dat we gaan bomen over bomen. En u heeft daarover al een presentatie gehad. Daarna, naar aanleiding van die presentatie, waren er nog wat vragen. Daarop heeft u antwoord gekregen. En ja, en eigenlijk om de discussie voor u een beetje aan te jagen voor uzelf, zijn die stellingen nog geformuleerd. Die hoeft u dus niet allemaal te beantwoorden. Daaronder staan een aantal vragen. En als u op die vragen antwoord geeft, dan helpt u ons al een heel eind op weg om straks met een goed besluitvormend stuk naar u toe te komen. Dus wat dat betreft denk ik dat u vanavond vooral aan zet bent en hoor ik heel graag ook van u hoe of u erover denkt en hoeveel bandbreedte er is tussen maximale bescherming en geen bescherming en waar u dan de lat wilt leggen. Dus ik hoor het graag van u en als er vragen zijn, dan hoor ik dat wel. Maar de discussie is vooral voor u.
Dank u wel, wethouder. Zijn er in eerste instantie informatieve vragen? Informatieve vragen over het stuk. Meneer Naben van de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt gesproken over een interne procedure voor de gemeente. Ik wil graag en dan dat de burger daar inspraak heeft. Ik zie dat niet helemaal. Kun u misschien daar iets verduidelijken?
Wethouder.
Ja, die interne procedure die we dan voorstellen, die gaat. U moet zich voorstellen, er komt bij de afdeling inrichting en beheer een verzoek dat men een boom of een aantal bomen wil kappen. En dat er dan intern gekeken wordt van, is dat nodig? Is het een monumentale boom? Maakt die deel uit van een bijzondere groenstructuur? Dat gaat men hier intern, gaat men daar dus naar kijken. En er wordt ook gekeken van, is er sprake van noodkap? Is het vanwege dat de boom ziek is of iets dergelijks? Dan zal er gelijk tot kap worden overgegaan als het gaat om noodkap. Maar anders zal er gekeken worden van, ja, is het nodig dat die boom echt daadwerkelijk gekapt kan worden? En kan die, wordt die meegenomen in een kapplan, omdat men toch al van plan is om binnen de kortste keren iets in die wijk of in die straat te gaan doen? Als er een advies komt, dan wordt dat in elk geval ook met de erkende overlegpartner kortgesloten, zodat die daarin kan adviseren. Het is wel zo dat uiteindelijk, als er een besluit valt, wat het dan ook maar mag zijn, dat daar dan tegen geen beroep meer mogelijk is. Maar in het voortraject, in de aanloop naar ga je wel of niet kappen, wordt geprobeerd, en eigenlijk is dat nu ook al de gangbare procedure, om in ieder geval met de erkende overlegpartner of de bewoners in de wijk, dat is aan de erkende overlegpartner, om met elkaar tot gedachtenwisseling te komen of het wel of niet tot kap wordt overgegaan. Ja?
Voldoende, meneer Nabe. Dan de heer Van der Weijden, welke Emma.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag, zeg maar, in de eerste brief van 11 november. Er wordt eigenlijk een drietal varianten worden daar genoemd. En in hoeverre blijft de herplantplicht, in hoeverre blijft die overeind bij die varianten dan?
Nou,
ik kan me voorstellen dat u daar een mening over heeft, en die hoor ik dan ook graag. Het is nu vaak zo dat in heel veel gevallen een herplantplicht is. Maar ik hoor het ook graag van u hoe u daar tegenover staat. Of u vindt dat wel of niet nodig is. Dus ik leg hem maar even bij u terug. C-discussie.
Voldoende? Nou ja, u gaat er vast wel iets over zeggen zometeen. Goed, dan meneer Ruwee namens CDA.
Ik heb nog een klein vraagje van. We nemen hier uiteindelijk een keer een besluit over. En ik neem maar dat we dat ook op enig moment weer kunnen evalueren en misschien ook weer aanpassen.
Als de C-discussie geweest is, dan nemen we de informatie van u mee. En dan zullen wij komen uiteindelijk, het liefst voor de zomervakantie nog, met een besluitvormend stuk naar u toe komen. Waar u dan al dan niet ja of nee tegen kunt zeggen of op kunt amenderen, maar in elk geval een besluitvormend stuk met de bijbehorende verordening, met een bijbehorend voorstel over de interne procedure, hoe dat dan precies gelopen gaat worden, want daar zijn wel wat gedachten over en dat heb ik in grote lijnen aangegeven, maar dat komt allemaal bij u terug.
En u kunt ook altijd, zeg maar, als het voorstel wordt besproken, kunt u iets met een amendement doen om te zorgen dat er een vervolg komt, een evaluatie of nou hoe je het ook...
Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat we bijvoorbeeld ook besluiten om te gaan evalueren op enig moment dat erin staat.
En dan de heer Engels namens de ChristenUnie.
Ja, kan de wethouder mij wat meer beeld geven bij de term bepaalde boomstructuren, variant 3?
Wethouder.
Ja, dat is moeilijk, een bepaalde boomstructuur. Je kunt je voorstellen dat toch in een gebied een structuur, een mooie bomenrij, die toch heel beeldbepalend is. Of een stukje bos wat heel bepalend is. Dat soort structuren die heel erg passen bij een omgeving. Dat kan ik me daarbij voorstellen.
Engels,
wie bepaalt dat dan?
Dat is voor een deel straks ook aan u, als we gaan kijken van wat gaan we nu precies doen, wat gaan we in die bomenverordening zetten. En ook dat zul je dan precies moeten gaan definiëren, waar dan op enig moment je dingen wel of niet wilt gaan beschermen of exact wilt gaan benoemen.
Voldoende, meneer Engels, voor nu? Ja, oké. Mevrouw Hogeveen, D66.
Ik ben nog even benieuwd hoe het op dit moment gesteld is met de herplantingsregel. Is het nou op dit moment zo dat als ergens bomen worden gekapt, dat er ergens in de gemeente Emmen opnieuw bomen worden geplaatst? Of is dat toch meer gebiedsgebonden?
Volgens mij was dat de vraag van de heer Van der Weijden ook zoiets. Was het iets wat andere? Oké, dan geef ik hem nog even door, wethouder.
Ja, ik zit even naar de tribune te kijken, maar volgens mij is het zo dat in heel veel gevallen geherplant wordt. Hè? Maar op andere, het is niet zo dat er ter compensatie op andere plekken geplant wordt. Maar je kunt je voorstellen dat daar waar wij nieuwe ontwikkelingen hebben, bijvoorbeeld langs de Runde of langs de vaarverbinding, daar komt ook al heel veel extra groen. Maar daar waar het kan, zal... In dorpen en wijken, en je gaat een groene structuur oprooien omdat je dat wilt vervangen, dan komt er ook wat nieuws voor in de plek. in overleg met de erkende overlegpartner wat je weer terug gaat planten.
Voldoen er nog anderen die een informatieve vraag hebben? De heer Tolen.
Wat wordt precies verstaan onder kappen? Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen last hebben van een boom en dan helemaal kaal afzagen, zodat er in de stam overblijft. Dat is natuurlijk ook geen gezicht en daar word je eigenlijk niet in vernoemd.
Nou, volgens mij is dit niet een vraag, maar misschien kunt u dit meenemen in uw betoog. Want je kan er ook een mooi vogelkastje boven zetten, dan heb je ook weer een nuttige bestemming van zoiets. Ik geef het maar even door. Goed. Ik geef het stuk in bespreking en ik ga ervan uit dat iedereen er iets over wil zeggen. Begin ik bij de Partij van de Arbeid. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Smit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de zes stellingen die heeft de Partij van de Arbeid gezien als een soort vraag en antwoord ter verduidelijking van de discussie die we al voorin hebben gehad. Dus ik zal me ook gewoon gaan beperken tot de vijf vragen die daar onderaan staan, pagina 3. En de eerste vraag is gelijk, welke variant heeft de voorkeur van de raad? Nou, ik interpreteer het even als de voorkeur van de Partij van de Arbeid-fractie. Op dit moment is wat ons betreft een schot voor de boeg in variant 1. Omdat de reden van de kosten in deze variant het laagste zijn. Nadeel is wel dat de gemeente de grip kwijtraakt op particuliere bomen, zoals ook vermeld staat in de plussen en minnen. En de leesjes van de inkomsten zijn ook lager door minder aanvragen, staat verder te lezen. Door deregulering zal het aantal aanvragen afnemen en zal handhaving worden vereenvoudigd, doordat er nog maar 2 boomlijsten zijn. Alleen is het lastig om monumentale boomlijsten te controleren, omdat deze uit 3 deellijsten bestaat. Wie gaat dat beheren en of bijhouden? Graag antwoord van de wethouder hieromtrent. De tweede vraag, is er meer vrijheid voor de burger en deregulering belangrijk? De uiteindelijke keuze voor variant 1 is een keuze voor de vrijheid van de burger en een keuze voor de deregulering. Dus zou ik best kunnen dat wij ook richting variant 2, daar heb je iets meer bescherming voor de bomen, dat het ook nog een aantrekkelijke keuze zou kunnen zijn. Maar op dit moment opteren wij nu nog voor variant 1. Maar we laten ons graag overtuigen over voor eventueel variant 2 nog. Is bomenbescherming uitgezonderd monumentale bomen belangrijk? Tot op zekere hoogte is dit belangrijk. De meeste bomen zijn van staatsbosbeheer en daar gaan we dus niet over. Daarnaast is de gemeente de grootste eigenaar van de bomen en die zullen middels een interne procedure voor duurzame instandhouding gaan zorgen. Vraag 4. Moet er wel of geen vergaande verordening opgesteld worden? Een vergaande verordening heeft niet de voorkeur van de Partij van de Arbeid-fractie, maar die zal een grote mate van regels in zich bergen waarop weer toezicht gehouden moet gaan worden en die daarnaast ook nog moet worden gehandhaafd. Dus een grote werkdruk brengt het wel met zich mee. Vraag 5. In welke uitgewerkte of andere variant komt die combinatie effectieve bomenbescherming, deregulering en inspraak voor de burger het best van zijn recht? In variant 3 is naar onze smaak de meeste bomenbescherming en de meeste inspraakrecht voor de burger geregeld. Ten aanzien van deregulering is variant 1 de beste variant. Maar ook belangrijk is, wordt ingezien, dat ook monumentale bomen eventueel gekapt kunnen gaan worden, waarbij zwaarwegende sociale en normaal maatschappelijke belangen een rol spelen. Daar wil ik niets bij laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Smit. Dan namens CDA, wie mag ik het woord geven? De heer Uwe.
Dank u, voorzitter. Namens het CDA, dan kunnen we hier ook vrij kort over wezen. We hebben al een keer een inleiding erover gehad en ook een meningsvorm daarover. En als ik me beperk tot de vragen, vooraf wil je zeggen dat wij als vinden dat in feite de vrijheid voor de mensen om te doen wat ze met hun boom in hun tuin willen, dat dat alles aan de mensen ook is. Dus die eigen vrijheid die vinden wij wel heel belangrijk daarin. En als we dan kijken naar die vragen, dan bij vraag 1, welke variant heeft de voorkeur van de raad? Ja, dat weet ik nog niet. Als fractie dan denken wij variant 1, omdat die de meeste vrijheid voor de burger garandeert. In feite is daar ook de tweede vraag mee beantwoord. En ook de derde, want wij vinden het niet zo belangrijk dat er een bomenbescherming is waar alle bomen in vernoemd worden. We vinden het wel belangrijk dat de monumentale bomen goed beschermd zijn en echt beeldbepalende. Het is de vraag van hoe die lijst wordt samengesteld. Want als dat een lijst wordt met 5000 bomen, dan lijkt me dat ook vrij onhandelbaar. En we denken van dat er geen vergaande verordeningen opgesteld hoeft te worden. Nou, het is als wat duidelijk, we kiezen voor variant 1.
Wel, meneer Uwe, namens Wakker Emmen, de heer Van der Weijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Groen en met name bomen zijn een belangrijk kenmerk van onze gemeente. Veel mensen noemen als sterk punt van onze regio de landelijke, maar vooral groene omgeving waarbij bomen een essentiële rol spelen. In 2005 heeft er een versoepeling van de kapvergunning plaatsgevonden van 10 centimeter naar 30 centimeter. Bij de evaluatie in 2007 werd destijds door het college aangegeven dat deze versoepeling niet leidde dat de particulier extra ging kappen. Dat was destijds slechts een Dat was destijds slechts een aanname, want cijfers hierover waren er niet. Wakker Emmen is van mening dat deze verruiming, CQ-versoepeling, heeft geleid tot minder zorgvuldig omgaan met bomen en de houtopstand en ook door de gemeente zelf. Nu, anno 2011, willen sommige partijen en ook het college verder verruimen en versoberen, waarmee een stap wordt gezet in de richting van afschaffen van de kapvergunning. In de bestaande en dus de huidige situatie heeft de gemeente als groot gebruiker van de vergunning en groot eigenaar van de houtopstand meerdere malen laten zien in strijd te handelen met de bomenverordening. De gemeente is een aantal malen in de fout gegaan in zaken het illegaal kappen van bomen. Verruiming en verdere versobering van regels is in onze optiek met name in het voordeel van de gemeente zelf. Het argument deregulering klinkt sympathiek, maar Wakker Emmen is van mening dat het behoud van groen een van onze belangrijkste kernwaarden als gemeente en waarmee we onderscheidend zijn goed beschermd moet worden. Verruiming en versobering van de regelgeving past hier niet binnen. Afschaffen van de vergunning en alleen nog te werk gaan met zogenaamde bomenlijsten zien wij dan ook niet zitten. Er ontstaat te veel ruimte voor het kappen van allerlei groen door de gemeente. Afschaffen en beperken van de kapvergunning betekent ook dat het recht van bezwaar, oftewel inspraak van burgers, wordt beperkt en aangetast. De afgelopen periode hebben ons als politieke partij een aantal reacties van mensen, van burgers bereikt. En ons heeft dat ook geleerd dat het onderwerp groen is, een onderwerp is waarbij mensen zich betrokken voelen. Veelal zijn onze burgers ook trots op het vele groen in onze gemeente. En wij vinden ook dat de inspraak gewaarborgd moet blijven in de vorm van een vergunningverordening. Alle varianten hebben gemeen dat ze een versobering hebben ten opzichte van de huidige kapvergunning. Minder bomen worden vergunningsplichtig, waardoor controle, toezicht op de houtopstand afneemt. Concreet mag er meer gekapt worden zonder vergunning. Hiermee wordt de kans op aantasting van het groen vergroot. Hiermee wordt de kans vergroot dat een sterke kernwaarde van onze gemeente wordt verzwakt. Dit moeten wij als politiek niet willen. Wakker Emmen kan zich dan ook niet vinden in de voorgestelde varianten, omdat het een versoepeling is van de kapvergunning, terwijl de vorige verruiming van de kapvergunning van 10 naar 30 centimeter ons juist zou moeten hebben geleerd dat de houtopstand en de kwaliteit daarvan onzorgvuldiger is geworden. Wakker Emmen is voor handhaving van de huidige regelgeving en ziet het liefst dat bomen vergunningsplichtig worden van 30 centimeter naar 15 centimeter om zodoende beter onze groene kernwaarden te behouden en te beschermen. En daarbij dient ook een bomenbeleidsplan te worden ontwikkeld. Dit noemen wij variant 4. En wat betreft de herplantplicht, die moet wat ons betreft overeind blijven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Weijden. Dan de VVD, wie mag ik het woord geven? De heer Nabe.
Dank u wel, voorzitter. De VVD is een groot voorstander van behoud van groen, maar ook duidelijk van minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burger. We kiezen dan ook voor variant 1. We zijn voor een monumentale bomenlijst met een interne procedure voor de gemeentelijke bomenlijst. En daar zien we dan misschien wel een herplantplicht. Willen we daarin graag ook bekijken. De overige bomen zijn voor ons kapvergunningvrij. Want in onze ogen zal de eigenaar van de boom alles aan doen om zijn gebied mooi te houden, dus ook de bomen daarin bewaren. Dat zijn dus de antwoorden op de eerste drie vragen. En de VVD is geen voorstander van een vergaande verordening voor de vraag 4. Dat die vergaande verordening opgesteld wordt.
Dat was het?
Ja.
Oké, dank u wel. Dan komen we bij D66, mevrouw Hoogveen.
Dank u wel. D66 is in principe ook voor deregulering, maar we waren ook voor handhaving van de kapvergunning. Al was een reden daarvoor wel dat we inderdaad ook geschrokken zijn van een aantal keren dat er sprake was van illegale bomenkap. Ik moet zeggen dat ik ook aangenaam verrast ben dat er nu als standaard dan opgenomen zou kunnen worden in de interne procedure dat in het voortraject als men van plan is om welke reden ook bomen te kappen in een gebied met een erkende overlegpartner, dat die daarbij betrokken wordt. En ik begrijp ook dat dan wellicht er overleg mogelijk is voor herplanting. Ik denk dat je daar heel veel mee ondervangt. We zijn nog niet zo ver om te zeggen voor welke variant wij kiezen. Maar ja, alles valt of staat met het ook daadwerkelijk doen dan. He, want als een boom eenmaal gekapt is, dan kun je het niet meer terugzetten. Daar hikken wij nog een beetje tegenaan. Maar nogmaals, in eerste instantie heel blij met de toezegging dat in het voortraject erkende overlegpartner hierbij betrokken zou worden. Daar wil ik het eerst even belaten.
Dank u wel, mevrouw Hoogveen. Dan kom ik bij de Drentse Ouderpartij, de heer Schoon.
Ja, voorzitter, die kort kan zijn. Ik heb niet zoveel verstand van bomen, dus ik ben te raden gegaan bij mijn collega van Wakker Emmen. En ik heb het verhaal van onze meneer Roelof Heida aangehoord. En wij kunnen ons uitstekend vinden in beide verhalen. En ik denk dat dat ook onze uitgangspunt zal zijn voor de bijdrage bij als het dit een B-stuk gaat worden. Dus wij zijn eigenlijk, en ik heb me eigenlijk laten overtuigen door de woorden van de heer Van der Weijden, dat wij op ons groen toch wel zuinig moeten zijn. En de regelgeving, en dat heb ik hier ook wel eens gezegd, kan soms wat soepeler, maar het kan ook soms te soepel zijn. En ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ik sluit me aan bij Wakker Emmen en bij de heer Heida, en dat is ook onze mening.
Dank u wel, meneer Schoon. Ik denk dat u ook een lans breekt voor met name ook wat oudere bomen, hè? Dat klopt, hè?
Ja, moet eens luisteren. Maar ik geloof dat ik heb niemand van alle partijen horen zeggen dat de oudere bomen gekapt moeten worden. Dus wat dat betreft hoef ik daar niet in te grijpen.
Dank u wel. Dan de SP, de heer De Jonge.
Dank u, voorzitter. Deregulering, het woord is vaak gevallen. En dat wordt gedaan alsof regels iets zijn waar je eigenlijk zo snel mogelijk van af moet. Dat zien wij als een speler anders. Regels zijn afspraken die je onderling hebt om de samenleving leefbaar te houden. Iedereen wil graag vrijheid, maar vrijheid komt niet zonder verantwoordelijkheid. En de vrijheid je eigen boom te kappen is ook de verantwoordelijkheid dat je daarmee de leefomgeving voor je buurt beïnvloedt. Dus die hele drang naar vrijheid, ik begrijp dat niet zo. Het klinkt mooi, maar ik vraag me af of iedereen zich realiseert dat als we allemaal precies dat doen waar we zelf zin in hebben, dat we dan gaan ruzie krijgen onder elkaar. Dan vervolgens de keuze die voorgesteld worden, drie mogelijkheden. Het is een schijnkeuze dat er maar drie mogelijkheden zijn. Je kunt dan altijd een vierde of vijfde of zesde mogelijkheid naar voren brengen. En ik voel me wat beperkt door de drie mogelijkheden die genoemd worden, die zoals al aangegeven is, in alle gevallen in ieder geval een versoepeling betekenen. Dan ook niet onbelangrijk, in het stuk wat nog besproken gaat worden over de Delflanden, komt naar voren dat de mensen die Emmen van buiten benaderen, Emmen zien als groene gemeente. En ik denk ook dat het belangrijk is dat het zo blijft. We hebben een aantal veel zaken hier niet zo goed als gemiddeld. De economie is hier wat moeilijker als landelijk gemiddeld. Werkloosheid is hier wat hoger als gemiddeld, heb ik begrepen. Maar we scoren wel goed op groen. Laten we dat in vredesnaam zo houden. En als daarvoor een goede kapverordening, een goede bomenverordening belangrijk is, dan moet die er komen. Ten koste van eventuele vrijheid. Alle regels aan de kant zetten is niet meer dan anarchie. En dat zullen we toch niet moeten willen nemen. Dank u.
Dank u wel, meneer De Jonge. Kom ik bij Lef, de heer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Wij van LEF zijn uiteraard ook voor deregulering en ik zal de vragen even kort beantwoorden. Onze voorkeur heeft variant, onze voorkeur van welke variant dat is nummer 1. Dus meer vrijheid voor de burger en deregulering of dat belangrijk is, dat is inderdaad een ja. Vraag 3, bomenbescherming of dat belangrijk is, vinden we wel belangrijk. En een verregaande verordening moeten wat ons betreft niet komen. En in welke uitgewerkte variant de combinatie het best tot zijn recht komt, is denk ik variant 3, maar dat is niet onze keus. En voor wat betreft wat meneer De Jonge zegt over de stuk van de Delflanden, daarin staat ook dat de mensen van buitenaf Emmen het meest kennen van het dierenpark en van de FC Emmen. En wij hopen dat dat ook zo blijft. Tot zover.
Dank u wel. U zei dat waarschijnlijk de variant nummer 3 de beste was, maar dat had niet uw voorkeur. Misschien kunt u daar daar nog iets over zeggen?
Waarin de bomenbescherming, deregulering en inspraak het best tot zijn recht komt. Maar aangezien wij niet voor bomenbescherming zijn, heeft dat niet onze voorkeur.
Dank u wel. Kom ik bij de ChristenUnie, de heer Engwets.
Ja, voorzitter, we moeten hier kiezen, of we kunnen hier kiezen uit drie varianten. Nou, wij hebben geen keus gemaakt. Een aantal dingen zijn belangrijk. Bomen zijn belangrijk voor onder andere schone lucht. Maar ook zijn zeer bepalend voor het beeld wat je hebt van een bepaalde stad of dorp. Dus dat, die zijn van groot belang voor ons. Dat betekent ook dat wij zorg hebben voor naast monumentale bomen, ook voor beeldbepalende bomen. Ik ben blij dat CDA koos voor variant 1 en gelukkig daar nog wel aan toevoegde dat ook voor hun beeldbepalende bomen belangrijk waren. Misschien kan ik nog even horen of dat die toevoeging ook echt zo bedoeld is. Of dat dat... Ja? Dus dat is een duidelijke aanvulling. Oké. Zijn die al een stukje opgeschoven? Wat verder van belang is, zijn voor ons de bomenstructuren. Bomenstructuren geven soms een heel prachtig beeld aan een omgeving. Dus ook daarvoor willen wij zorg dragen. Het zal zeker, wat ons betreft, tenminste mee moeten worden genomen in de besluitvorming. Er zijn gemeentes die werken met bomenverordeningen. Daar hebben we op zich nog wat weinig zicht op. Misschien dat daar ook nog eens naar gekeken wordt hoe zo'n bomenverordening er nou precies uitziet en wat ervaringen daarmee zijn. Als je alles afweegt, hebben we nog wel zien we wel wat ruimte om beeldbepalende bomen op percelen groter dan 350 meter, om die variant, dat deel van variant 2 mee te nemen. Dan heb je wel dat particulieren toch nog wel enigszins vrijheid hebben op een kleine stukje grond. Maar je geeft ook duidelijk een beperking aan. Ja, en tenslotte zul je alles afwegen, ik weet niet wat er komt, nog eens goed moeten kijken of de komende regelgeving wel zoveel gunstiger zal zijn wat betreft het aantal regels. Uiteindelijk, en wat betreft de kosten ten opzichte van de huidige regeling. Dus die afweging zullen we dan alsnog moeten maken. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Engmers, wethouder Houwing. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk niet dat het op dit moment nodig is om heel erg inhoudelijk op alle opmerkingen die gemaakt zijn te reageren. Een paar zaken waarvan ik denk, ja, dat is misschien niet helemaal helder. De lijst met monumentale bomen, er circuleren op dit moment verschillende lijsten. En het is uiteindelijk wel de bedoeling dat die worden samengebracht tot één lijst. Dus dat daar één lijst komt waarvan je zegt, dat zijn de monumentale bomen in de gemeente Emmen. En al die lijsten die zijn ingediend door andere partijen en vanuit dorpen zijn er ook lijsten ingediend. Die zullen dus beoordeeld worden van zijn er voldoende die bomen inderdaad aan die criteria. En dan zullen ze aan die lijst met monumentale bomen toegevoegd moeten worden. Want dan wordt het natuurlijk veel overzichtelijker dan die drie lijsten die nu circuleren op dit moment. Ja, verder heb ik... U bent vrij helder geweest in uw uitspraak, dus hartelijk dank daarvoor. Dat helpt in elk geval mee om straks te komen met een stuk waarin we ook een stukje helderheid recht kunnen doen aan datgene wat u heeft ingebracht. Dat u het niet met elkaar allemaal eens bent, is ook gebleken. Die discussie die zult u dus ook zelf moeten voeren. Ik neem hier op dit moment kennis van. Ik heb me wel een beetje... Er werden wel een aantal dingen met stelligheid gezegd. Alsof er heel veel illegale bomenkap zou zijn. Of illegale bomenkap. Ja, ik vraag me wel af hoe vaak is dat dan geconstateerd. En dat er illegaal gekapt is. Want in hoeverre is er dan echt op gecontroleerd dat het allemaal illegaal gebeurde. Er is wel gekapt... Er is wel wat misgegaan met het kappen in het verleden aan de hand van de bomenverordening zoals die voorlag. Maar of je dat direct illegaal moet noemen is weer wat anders. Want dan heb ik het beeld bij mensen die stiekem een boom kappen en daar geen vergunning voor aangevraagd hebben. Nou, ik denk dat we dat niet in beeld hebben. Ik stel voor om uw opmerkingen mee te nemen en het terug te laten komen Nou, ik hoop voor de zomervakantie, in elk geval in mei, juni, dat we dit hele verhaal weer bij u terugbrengen.
Meneer de Jong, ik wil een opmerking maken.
Kan de wethouder aangeven wat het verschil is tussen kappen in afwijking van de verordening en illegaal kappen?
Illegaal kappen is bij mij dat iemand een boom kapt waar hij een vergunning voor aan had moeten vragen en dat niet heeft gedaan. Er is hier wel eens een boom gekapt waar verschil van mening over was over de diameter en dat er wel gekapt werd of dat er op die manier iets mis is gegaan. Dat zal ik niet ontkennen in het verleden, maar aan de andere kant, om nou te zeggen dat daar illegaal gekapt is, dat is wel een heel groot woord.
U bedoelt te zeggen dat niet alles wat gebeurd is in afwijking van de verordening illegaal is?
Wethouder.
Ik vind illegaal een heel groot woord. En daarmee suggereert u alsof de gemeente hier zelf illegaal en stiekem bomenbestanden zou kappen. Nou, dat wil ik niet graag voor mijn rekening nemen.
Meneer de Jonge.
Ik heb niet genoemd wie er eventueel al dan niet illegaal gekapt zou hebben. Mijn vraagstelling richt zich alleen maar op het onderscheid tussen kappen in afwijking van de verordening en illegaal kappen. In mijn beleving is alles wat afwijkt van een verordening illegaal. Of tenzij u het anders ziet, maar dat hoor ik dan graag.
Goed, ja, dat denk ik ook. De mening is duidelijk hoe je erover denkt. De heer Van der Weijden, Wakker Emmen.
Ja, ik voel me daar nog even geroepen om daarop te reageren. In mijn optiek is het zo, indien je zonder vergunning gaat handelen, en dat betekent dus dat je een boom gaat kappen en je doet het zonder vergunning, dan heb ik daar maar één kwalificatie voor en dat is gewoon illegale kap. En dat is een aantal malen gebeurd zonder vergunning en dus is het bij mij illegale kap.
Goed, dat nog even een statement. En we hebben in de vorige raadsperiode daar een mooie fotobattle voorbij zien komen. Dus dat geeft het even weer. Mevrouw Hogeveen.
Dank u wel. Nou, ik heb ook gesproken over illegale bomenkap. En de gevallen die ons bekend zijn, is inderdaad een geval waarvan wij gedacht hadden dat er een vergunning voor nodig was. En die door de gemeente zelf had moeten worden aangevraagd. Dus ons zijn alleen eigenlijk gevallen bekend, niet van particulieren, maar in dit geval van de gemeente zelf.
Goed, wethouder wilde hier nog iets op zeggen?
Nee, alleen in zijn algemeenheid even. Toen ik in 1998 in de raad kwam, toen was er nog totaal geen bomenverordening. Hadden wij op dit gebied totaal niets geregeld. Dat is, in die eerste raadsperiode, ergens dan rond 2000, is dat voor het eerst, werd dat actueel en kwam dat op de agenda. Als ik kijk naar de manier waarop de gemeente Emmen zich ontwikkeld heeft, dan is die alleen maar groener geworden. Dus voor de mensen die, en ook de afgelopen jaren, er is alleen maar meer groen bijgekomen. Dus voor al die mensen die heel erg ongerust zijn, alsof de gemeente Emmen bezig zou zijn om haar hele groenbestand om zeep te helpen, die wil ik toch eigenlijk wel heel graag geruststellen dat dat in elk geval vanuit het verleden niet gebleken is.
Goed, ik ga er vanuit. Meneer Van der Weijden wil nog iets zeggen.
Ja, ik zou u toch wel eens willen adviseren. Als we kijken wat er bijvoorbeeld daar aan de rondweg gebeurd is, gaat u eens kijken bij de kazerneweg in Klasineveen, daar waar de sporthal geplaatst is. Als u kijkt hoeveel groen als daar verwijderd is, nou, dan springen je de tranen bijna in de ogen.
Komt ook groen terug.
Ik neem aan dat dit soort discussies meneer Smit, Partij van de Arbeid.
Als ik nog een kleine aanvulling mag doen. Er zijn hier drie varianten zijn hier gebaseerd. Wakker Emmen en de DOP die voegen daar nog een vierde variant aan toe. Gaat u die ook meenemen in uw verwerking van de gegevens? En kunt u daar ook een getal bij gaan geven wat het eventueel meer kost en meer werk zou kunnen zijn voor de gemeente?
Wethouder.
Wij komen uiteindelijk met een voorstel naar u toe waarvan u van het college mag verwachten dat het een helder voorstel is. En daar zullen wij gehoord hebben de discussie. En de meerderheid van de discussie zullen wij daar proberen daar invulling aan te geven ook. Dus, en dan is het aan u zelf om te kijken of u daar nog met wijzigingen op wilt komen. Maar u mag nu van het college verwachten dat wij gehoord hebben de discussie en uw inbreng. Daar destilleert zich toch iets uit dat we dat mee zullen nemen in het uiteindelijke voorstel wat we naar u toe laten komen.
Meneer Schoof, Drentse Oudere Partij.
Ja, voorzitter, dan zou ik de wethouder even het volgende mee willen geven. We hebben in het verleden wel eens gepraat en dit is er nou net zo'n mooi onderwerp voor om eens een raadsvoorstel te krijgen waar, daar ben ik het met de heer Smit wel eens,
dat je, nou zeg maar, drie variabelen, u hebt gehoord hoe de partijen erover denken. Een paar partijen waren er heel duidelijk in. En een paar partijen die twijfelden nog wat, die wouden er toch nog iets bij hebben, iets meer. Als u nou drie varianten maakt met een uitwerking van de kosten. En dan kunnen wij met een B-stuk er eens goed over discussiëren. Dit is er een uitstekend onderwerp voor. En dan kun je ook zeggen het kostenplaatje, wat het gaat kosten, hoe je dat doet. Als je dit gaat doen, dan kost het dat. En dan kunnen we een goed wel afgewogen mening en algemeen belang en alles in de gaten houden om die zaak eens goed te doen. Dus ik zou u mee willen geven, maak een raadstuk waar u meerdere voorstellen in doet. En met het kostenplaatje, dan kan iedereen een duidelijke keuze maken.
Wethouder, nog een reactie hierop?
Nou, voorzitter, waar ik geen voorstander van ben, is de C-discussie nog een keer weer over gaan doen.
Nee, dat bedoel ik niet. We hebben hier de mening hebben we gedaan. Het is een kwestie van, kijk, als u met één voorstel komt, dan is het voor of tegen. Maar je kan in bepaalde dingen, ik heb toch wel signalen gehoord, dat mensen er toch soms wat een plusje, een minnetje. Nou, dat moet je dan ook proberen mee te nemen. En dat kun je ook makkelijk met twee of drie voorstellen doen.
De heer Lange, Lef.
Ik had nog even een klein vraagje. Als er nu weer gekapt gaat worden aan de rondweg, wie is daar de EOP dan?
Nou, dit lijkt me niet zo om dat door te geleiden naar het presidium. Weet dan niemand het antwoord.
Nee, maar het is wel serieus, want anders wordt dat er misschien in de gemeente tussendoor gefietst.
En dan gelukkig is dat niet veel meer te kappen.
Meneer De Jonge, graag via de voorzitter. Dank u wel. Goed, nou, de vraag is duidelijk en misschien kan het worden meegenomen.
Mijn voorstel was het om dan het aan ons voor te leggen.
Meneer Uwe, we zijn volgens mij met een tweede, of u wil nog een opmerking maken naar aanleiding van?
Informatieve vraag aan Wakker Emmen. In Wakker Emmen en DOP die stellen van variant 4 vergunningsplichtig vanaf 15 centimeter. Ik neem aan dat u zich beseft dat dan voor dit soort maat boom een vergunning aangevraagd moet worden. Dus menigeen die zijn tuintje wat om wil batterijen, die komt al de noodzaak voor een vergunningsplicht tegen. En dat zal ook kosten met zich meebrengen. Ik neem aan dat dat ook in beeld komt bij de afweging van het voorstel. Maar wees bewust van wat de kosten voor de burger dat met zich meebrengt.
Meneer Van der Weij, wil je nog reageren?
Ja, nou ja, heeft u een concrete vraag? Want ja, op zich, het is misschien een goed gemeend advies, maar daar kan ik in principe verder weinig mee. Want op het moment dat je dus een boom plant, ga je ook een verplichting aan, een stuk verantwoordelijkheid. En het moet niet zo zijn dat je te pas en te onpas maar bomen gaat planten en weer weghalen. Het is ook belangrijk voor zowel leefomgeving als uitstraling van de omgeving, dat op het moment dat bomen worden geplant, dat daar ook een verantwoordelijkheid bij hoort. En als je gaat kijken, met name bomen tussen de 15 en 25 centimeter, daar worden er ook door de gemeente heel veel van gekapt. Dus het is juist een stuk extra bescherming.
Goed, ik wil deze discussie gaan kappen, want anders krijgen we discussie voor een discussie. Sorry?
Met vergunning?
Ik doe dat zonder vergunning.
Oh,
want ik,
ja, illegaal dus.
Ik bepaal dat gewoon even nu. Want anders krijgen we een discussie die niet meer over zeg maar, het stuk gaat, maar allerlei dingen die wellicht nog kunnen gaan ontstaan in het voorstel wat naar ons toe komt. Ik weet niet of er nog behoefte is aan een tweede termijn, want er is al heel veel gezegd. En ik denk dat er genoeg... Mevrouw Hogeveen heeft nog één vraag.
Zaken als structuurdragers, beeldbepalers, worden die dan ook in samenspraak bepaald met erkende overlegpartner in die interne procedure? Of is dat al bepaald hier in het gemeentehuis?
Wethouder, kunt u daar nog iets over zeggen?
Dat wordt mee bepaald door de erkende overlegpartners. Voor zover ze in beeld zijn, laat ik dat dan wel zeggen. Want ook voor een deel, grote stukken bos vallen onder de boswet. Dus ook dat moet u zich goed realiseren, dat weer een ander regime kent.
Volgens mij heet die erkende overlegpartner Staatsbosbeheer. Maar... Goed, ik denk dat er voldoende stof is om zeg maar, tot een voorstel te komen vanuit het college. En ik heb begrepen van de wethouder dat de bedoeling is dat dat voor de zomer naar de raad toe komt. Dat we dan zeg maar, dat ook voor de zomer kunnen gaan afkaarten.
Ik kijk even een beetje gemeen naar de tribune waar de ambtenaren zitten, want die moeten het uiteindelijk doen. Maar dat volgens mij lachen ze nog, dus dat gaat wel lukken, denk ik. Ja.
wethouder, ook al zouden ze niet zo lachen, volgens mij is het een goede afspraak om dat voor de zomer af te kaarten, lijkt me wel. Goed, dan kunnen we dit agendapunt afsluiten, komen we bij de rondvraag. Zijn er fracties die iets willen voor de rondvraag? Oh jee, dan moeten we... Ik begin gewoon links, want dat doe ik meestal met de rondvraag, de heer Schoo. En als ik iemand oversluit...
Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over het station Zuid. En ik ben benaderd door diverse mensen. En daar worden data's genoemd. En het opengaan van het station Zuid wordt gezegd dat dat 4 april is. En daarna komt de pijn. Het slopen van het station Bargerest begint op 5 april. En ik wou eens vragen aan de wethouder of dat A, waar is. En B, omdat niet alles op schema ligt, vraag ik hoe het op dit moment voor staat, de stand van zaken.
Volgens mij is de wethouder van het spoor is hier niet. Maar is er misschien iemand van de collega's die daar iets over kan zeggen? En anders zou ik willen voorstellen, want donderdag... Of schriftelijk te doen. Of
mag ik hem donderdag weer stellen?
Donderdag volgens mij. Dan
kan dat? Ik dacht dat
van mij wel hoor.
Wonen en ruimte hoort thuis horen. Maar.
Ja, maar gezien de wethouder niet is, zou ik zo stout willen zijn om u dat door te geven. Goed, de heer Van der Weijden namens Wakker Emma.
Ja, dank u wel. 16 december 2010 hebben wij een brief mogen ontvangen in zaak de beantwoording artikel 38 vragen over windenergie. En in die brief wordt melding gemaakt dat het de bedoeling is om in de loop van januari 2011 te komen tot een keuze van de voorkeurslocatie voor windenergie in onze gemeente. En onze vraag is of dit al gebeurd is.
Wethouder Houwing.
Dat is nog niet gebeurd. Daar zijn we wel volop mee bezig. Dat heeft ook vooral te maken met dat we ook nadrukkelijk toch ook met de provincie samenwerken in het hele traject. Want uiteindelijk heeft de provincie daarin ook een stukje van de regie. Neemt niet weg dat we daar zelf ook nadrukkelijk aan werken. Maar de afstemming en juist de manier waarop je dus met voorkeurslocaties dat traject wat je dan in wilt gaan, ook samen met de burger, om dat heel zorgvuldig te doen, dat vraagt nog even wat meer tijd. Maar het is niet zo dat dat nog heel lang op zich laat wachten.
Meneer Van der Weijden.
Ja, dank u wel. Kunt u aangeven of dat voor of na de provinciale verkiezingen zal gebeuren?
Wethouder.
Kunt u mij uitleggen hoe u dat bedoelt?
Meneer Van der Weijden.
Want het is niet in onze afwegingenpakket aan de orde, maar u suggereert daar iets mee. Dus of is dat ook maar zo toevallig?
Ik denk dat is begin maart, dat is een mooie datum, dus ik ben benieuwd. U geeft eerst aan dat het in de loop van januari is, dus mijn vraag is of het voor of na de provinciale verkiezing dat de uitsluitsel overkomt. Dan weten de burgers ook wanneer en waar de voorkeurslocatie ligt van windenergie.
Nou kijk, dat is heel simpel. Ik zou met de beste wil van de wereld niet meer voor 2 maart kunnen doen, want dit zijn de commissievergaderingen van februari al. Dus als ik dat nog voor de volgende commissievergaderingen zijn in maart, in mijn beleving na 2 maart. Dus u stelt een vraag waarop u zelf het antwoord had kunnen geven.
Dank u wel, wethouder. Meneer Van der Weijden, u had nog andere vragen? Uw collega Belsma.
Ja, dank u voorzitter. De afgelopen winterperiode hebben we toch een behoorlijke vastperiode weer gehad. De vorige winter hebben we tot 2 keer toe extra krediet beschikbaar moeten stellen om de schade aan de wegen op te lossen. Is een beeld hoe dat op dit moment is met de schade? Valt alles op te lossen binnen het reguliere budget?
Volgens mij is de wethouder van het zuiden er ook niet. Dat is dezelfde als die van het spoor. Volgens mij komt daar wel wat samen. Ik weet niet of een van de wethouders dat zo... Misschien is het goed om dat dan ook donderdag nog een keer te vragen. Want ik ga ervan uit dat die wethouder het dan wel is. Even kijken, mevrouw Hogeveen. Meneer Lange niet. De heer Boers namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga over... De nieuwe gemeente Winkel-Kruisineveen. Ik heb er nog een paar opmerkingetjes over. De wethouder heeft het vorige week woensdag geopend op een feestelijke manier. Wederhouding. Het pand ziet er hartstikke goed uit. In de gemeente de huishouding en de vuiststijl is ook aangehouden. maar toch van een paar probleempjes ook. Als ik er met een rolstoel of een scootmobiel naar buiten wil, dan kan ik er niet in. En het tweede is, als ik met een auto met een invalidekaart kom, waar moet ik mijn auto parkeren? Dan de wethouder er wat over zeggen.
Wat is uw vraag? Of daar iets aan kan veranderd worden?
Of daar iets aan te doen is.
Oké. Okay. De wethouder van de...
De gemeentewinkel.
Ja,
die is er wel. Ja, ja, nee, het was erg leuk om die gemeentewinkel te openen. Ik denk ook dat het heel positief is voor Klaasinaveen dat daar nu de gemeentewinkel, dat daarmee ook grote wensen in vervulling is gegaan. Als het gaat om die ingang, die deur, daar hebben we ook inderdaad nog wel even naar gekeken. We zitten daar in een huurpand en die pui, dat is erg moeilijk om daar, dan zou die hele pui eruit moeten om daar een dusdanige voorziening in aan te brengen dat je, nou dat daar schuifdeuren of iets dergelijks in zouden kunnen. Wat wel alvast gedaan is, is dat het systeem zo is aangelegd dat er wel met ik ben niet zo technisch, maar dat je dus wel met een knopsysteem dat daar, dus mocht dat tot problemen leiden, dat mensen er niet makkelijk in en uit kunnen komen, dat we dat dan met een soort handbedieningssysteem dat mensen op knop kunnen drukken en dat die deur dan alsnog automatisch open gaat. Dat is wel alvast een bepaalde voorziening voor aangelegd, maar men wil even kijken in hoeverre dat inderdaad echt tot problemen gaat leiden. Dus dat zal de komende maanden ongetwijfeld duidelijk worden en mocht dat tot problemen leiden, zullen we proberen dat op te lossen. En die invalide parkeerplek is denk ik een hele goede dat u die even meldt, want dat is inderdaad niet meegenomen. En ik zal met collega Kuper overleggen of we daar een voorziening kunnen maken, want ik denk dat hij met name daarover gaat, maar het lijkt me haast dat het wel moet komen. Maar ik denk dat het terechte opmerking van u is dat u zegt van nou, kijk daar even naar.
Voldoende. Ja. Nou, maar hopen als het voorkomt dat die deur de goede kant op gaat. Dus. Of weet je, een grapje was dit. Even kijken, ik ga even door. De heer Smit namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had even het volgende. De Partij van de Arbeid fractie heeft al een aantal malen aandacht gevraagd aan de wethouder. Omtrent verbouwde panden. Nou, de wethouder heeft het in het college ook prima opgepakt. Er zijn wat dingen daarin gebeurd. Ik wou even de aandacht met name vestigen op de Danakkers. Daar is wel dingen aan gebeurd. Alleen de laatste tijd ligt er wat stil daarom dat ene pand daar. Dus ik wou even vragen aan de wethouder. Zijn er wat afspraken gemaakt met de bewuste bewoner? Hoe daar te handelen en welke volgorde en welke snelheid daarin wordt getracht? En ook... De buurvrouw die benadert mij ook regelmatig en die wordt nu ook geconfronteerd met extra stookkosten. Want die tussenwoon die staat hier gewoon leeg en die tussenmuur is nu meer een buitenmuur geworden. Dat de vocht slaat door de muur heen en neemt ook de kou mee. En ze wordt, ja schrik niet, ze wordt aangeslagen voor extra heffing van de stookkosten van €900. Dus ja, daar schrok ik best wel van. Ik denk van nou, ik breng het hierin. Ik weet niet of het hier ook in deze commissie ook hoort, maar ik denk ik leg die vraag gewoon even neer hier. Wellicht kan de wethouder ook iets over antwoorden.
Wethouder Sleking.
Voorzitter, wat betreft de voortgang van de werkzaamheden aan het, ik noem het nog maar even het afgebrande pand, aan de Danakkers, is de afspraak met de eigenaar dat er elke 14 dagen overleg gepleegd wordt om de voortgang te controleren. Afgelopen periode is er natuurlijk erg weinig gebeurd en dat had alles te maken met de weersomstandigheden. Maar de bedoeling is dat voor de zomer dat pand zodanig klaar is dat het weer bewoonbaar is. En dat eventueel problemen van vocht en kou tot het verleden zouden moeten behoren. De problematiek van de buurvrouw die u noemt, ja, sorry, maar daar ga ik niet over.
Goed, voldoende meneer Smit, voor dit moment.
Voor dit moment inderdaad voldoende, dank u.
Okay. Even kijken, dan gaan we door naar de heer... Er was niemand meer? Oh, je ziet wel mevrouw Aldershoff namens de VVD. Ik dacht dat ik daar ergens iets op zag zwaaien, dus mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Een aantal mensen heeft mij benaderd over de verlaging van de btw-heffing over de personele kosten bij de verbouwprojecten van 19% naar 6%, die nog geldig is tot 1 juli. En dat heeft natuurlijk ook een gunstig effect voor zowel de particulier die wil verbouwen als de noodlijdende bouwwereld. En ik kom nu concreet naar mijn vraag. De VVD is van mening dat burgers en ondernemers natuurlijk maximaal moeten kunnen profiteren van deze regeling. En roept de wethouder dan ook op om de procedure voor eventueel benodigde bouw- of omgevingsvergunningen te versnellen. En mijn vraag is drieledig. Houdt de gemeente goed zicht op de afhandeling van de bouwaanvragen, zodat eventuele ongewilde vertraging niet zal resulteren in het uiteindelijk toch betalen van 13% meer dan gewild en ook gecalculeerd? Vraag 2. Is de wethouder op de hoogte van de proef in Rotterdam, waar de vergunning in één dag wordt verleend? En is hij van mening dat een dergelijke proef ook in Emmen gehouden kan worden? En dan de laatste vraag, dat is dus vraag 3. Is de wethouder voornemens vergunningsprocedures, waarop die 6% regeling dus ook van toepassing is, te versnellen? Tot zover mijn vraag. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wethouder Sleking.
Nou, ik zal proberen daar zo helder mogelijk op te antwoorden. De eerste vraag was, is er goed zicht op de afhandeling van de aanvragen? Dat is zo. Dat wil niet zeggen dat alle aanvragen heel snel beantwoord kunnen worden. Want het probleem doet zich natuurlijk altijd voor bij die zaken waar een bepaalde aanvraag wel toegestaan zou kunnen worden, maar in strijd is met het heersende bestemmingsplan. In zijn algemeenheid, als het gaat om de WABO, dan zijn het tegenwoordig strikte en kortere termijnen om vergunning af te handelen. Over het algemeen slagen we daar ook in. Ik kan u zeggen dat in de afgelopen jaren, en dat is sinds de invoering van de WABO niet veranderd, pak een beet ongeveer één vergunning per maand van rechtswege verleend moet worden. Nou, als u naar het totaal aantal vergunningen kijkt, dan is dat naar mijn idee in ieder geval een goede prestatie. De proef in Rotterdam, vergunning in één dag, dat klinkt fantastisch. Maar dat is vast geen vergunning waar het gaat om strijd met het bestemmingsplan. Dat zal een vergunning zijn die gewoon één op één in de bestemmingsplan past en die om zeer eenvoudige verbouwingen gaat. Nou, dat soort zaken kunnen ook hier via een versnelde vergunning afgewikkeld worden. Dat gebeurt ook. Het zijn geen grote aantallen, maar in zijn algemeenheid proberen we dat binnen 3 tot 5 dagen te regelen. Dat is het kader waarbinnen we moeten werken. Ik zie niet wat ik er nog meer aan zou kunnen doen om binnen de termijnen van de WABO en het totaal aantal vergunningsaanvragen wat binnenkomt nog sneller te handelen. En daar waar sprake is van knelsituaties, word ik daar door de afdeling op gewezen en proberen we altijd er een mouw aan te passen.
Goed, dat is voldoende. Komen we bij het einde van de rondvraag en kunnen we doorgaan naar de A-stukken, dat is er eentje, dat is bestemmingsplan buitengebied op en afrit A37 bij Zwartemeer. Ik weet niet of we nog een toelichting, hele korte, want het is volgens mij op zich heel duidelijk het voorstel en het is een A-stuk. Maar ja, ik probeer het toch maar. Goed, zijn er vanuit de commissie,
voorzitter.
Het gaat in één termijn. Meneer Wittendorp.
Dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplan Zwartemeer, buitengebied, open afrit A37, is een bestemmingsplan waar heel lang op gewacht is. U mag van mij aannemen dat ik niet alleen, maar ik denk een heleboel mensen in Baarkoppaar, Zwartemeer en omgeving heel gelukkig zijn dat die open afritten nu uiteindelijk eens een keer gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn dan ook heel gelukkig met dit bestemmingsplan. Dank u wel.
Oké, ik dacht dat u eerst een vraag wilde stellen, want ik had nog niet geïnventariseerd wie er allemaal het woord nog eventueel wilde. Maar ik zag de heer Van der Weijden in ieder geval, nog de heer Boers, nog meer dan de heer Van der Weijden. Oké, Emma.
Ja, dank u wel, voorzitter. In kort eigenlijk vraag, komen hier nog extra gemeentelijke kosten uit voort?
De heer Boers.
Dat kunnen we ons wel vinden in een stuk, want het is ook een bocht die neigt tot echt uitbreken van je auto waar je eraf wilt. En als je er weer op wilt, dan moet je een rare knik in, dus dat is niet de bedoeling. Hoor.
Nou, volgens mij is het ook een kwestie van niet zo hard rijden, maar wethouder, kunt u misschien antwoord geven op de vraag van de heer Van der Weijden over de meerkosten?
Antwoord op die vraag is voor zover mij bekend nee. Het is gewoon een normale procedure die op een normale manier wordt afgewikkeld. Nog even in reactie op de opmerking van meneer Wittendorp dat het allemaal heel lang geduurd heeft. Dat klopt op zich, maar als de aanvraag van Rijkswaterstaat niet bij ons komt, kunnen we er ook niks mee. Hè? Dus we hebben geprobeerd Rijkswaterstaat wel te malen tot spoed, maar dat heeft eventjes geduurd. Dat klopt.
Goed, ik mag ervan uitgaan dat dit voldoende is om dit een A-stuk te laten blijven voor de komende raadsvergadering. Daar gaat u mee akkoord. Komen bij de onderwerpen ter bespreking. Er zijn er nog 2, 8a en 8b. En Ik zou het verzoek willen doen om te kijken of we dat in één termijn kunnen doen. En als dat niet blijkt, doen we het gewoon in twee termijnen. Maar volgens mij zou het kunnen dat het in twee termijnen. Ze zijn allebei op verzoek van de Partij van de Arbeid. We beginnen bij 8a, Toezicht en Handhavingsbeleid Omgevingsrecht, WABO. En volgens mij was meneer Goudenjan degene die daarover de inleiding zou doen. Oh, dat is de heer Smit. Ja, de motivatie was van nu, ja. Nou, die wou ik die eer even geven en denk nou... Maar goed, meneer Smit, namens de Partij van de Arbeid, als u de aftrap doet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als het om een motivering gaat, dat doet meneer Goudenjan het vaak, want bij hem is het vaak wel goed geregeld. De toezicht en handhavingsbeleid omgevingsrecht, de WABO, we zijn hier... Dit stuk ligt dan voor en dat willen we graag bespreken in deze commissie. Want toezicht en handhaving op allerlei gebieden is een item dat regelmatig in commissie en of raad aan orde is gekomen, waarbij af en toe nog wat verschil van opvatting bestaat over handhaving en hoe dat zou moeten worden uitgevoerd. Nou, we zagen net een mooie schoolvoorbeelden van over bomen. Dat de ene keer zeg je van alles moet je handhaven en zoveel mogelijk handhaven, en de andere keer zeg je van zo weinig mogelijk handhaven, dereguleren. En hier wordt ook een stuk in vermeld. Dus wat dat betreft, we willen dit gewoon een keer bespreken. De WABO, hoe ver moet je dat handhaven? En waar liggen de prioriteiten? En welke matrix gebruik je daarvoor? Dus dat willen we gewoon hier graag bespreken in de commissie. En hoe de andere partijen daar tegenaan kijken.
Heeft u daar als Partij van de Arbeid ook zelf een mening over? Want dat is misschien wel aardig dan voor de discussie. Ja. U poneert wat, zeg maar, een stelling. En dan komen er vast wel of niet reacties. Nou, misschien dat u daar iets over kunt zeggen dan.
Ja, tuurlijk kan ik er iets over zeggen. Nou goed, de WABO, die, zoals bekend, die vervangt die 25 andere vergunningen. Is door de handhaving worden meer op elkaar aangewezen. Dan moet dat meer op elkaar afgestemd gaan worden. We zijn ook op de afdeling geweest. En we hebben daar ook wat gesproken met ambtenaren. En we hebben gezegd van, nou, waar lopen jullie zoal tegenaan? En dan blijkt dat dat af en toe dan dan doet het voorkomen alsof beleid en uitvoering, dan moet even goed in samenspel met elkaar afgestemd gaan worden. En dat kan misschien wat beter. En of echt zo is, dat moet even uitwijzen, want die WABO die speelt net een jaar. En we kunnen dat straks ook wel eens ons voorstellen ook, om bij de begroting om dat te gaan evalueren, hoe het dit jaar is bevallen, hoe het gegaan is. Of prioriteiten die ook in deze omgevingsrechtenbeleid staan, of die ook allemaal voldoen. En dat is ook een van de dingen die we willen voorstellen, om gewoon bij de begroting te gaan evalueren of er allemaal is gewerkt. Wat we ook hebben gezien, dus het zijn er 30 toezichthouders en 2 handhavers. Misschien is die vrouw niet helemaal goed. Dat zijn dingen die we tegen zijn gekomen. En verder willen we ook kijken. Er kwam ook een opmerking naar boven van slim handhaven. Hoe doe je dat? En welke manier? En dat is ook een term die vaak gebezigd wordt van hoe moet je dat gaan doen en op welke manier. En moet je alles handhaven, dat is niet te doen. Want als je alles wilt handhaven, dan heb je een heel groot apparaat voor nodig. En er zijn niet alle partijen voor mij een voorstander van. Dus daar wil ik eerst even belaten.
Dank u wel. Ik wil iedereen verzoeken om niet te veel te roezemoezen. Want zo nu en dan horen we meer roezemoes dan dat de spreker zeg maar te beluisteren is. Ik zou willen voorstellen om in ieder geval die aandacht even vast te houden. En na afloop veel te roezemoezen met elkaar. Dat is allemaal prima. Wie van de andere fractie mag ik het woord hierover geven? Ik ga even inventariseren. Mevrouw Hogeveen, meneer Lange, meneer Uwe. En dat is het dan in eerste termijn. Mevrouw Hogeveen, ik begin bij u.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op de suggestie van de evaluatie. Want volgens mij is daadwerkelijk de uitvoering nog niet helemaal zo lang van kracht. Volgens mij is die een paar keer vertraagd. Dus volgens mij effectief pas per 1 oktober. Dat is misschien wel erg kort om dat nu al te evalueren. Maar ik kan het mis hebben. Maar dat was eigenlijk mijn vraag. Van, is dat al reëel om zo kort na de echte invoering al te evalueren?
Maar volgens mij had meneer Smit het over bij de begrotingsbehandeling. En dat is in november. Dus dan ben je ongeveer een jaar verder volgens mij. Dus... Goed, dat was het wat u betreft. Meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag aan de wethouder hierover. Er bereikte mij een vraag van een bekende, laten we hem zo noemen. Die heeft...
heeft na 1 oktober een aanvraag ingediend voor de WABO en die kreeg als advies mee om bepaalde zaken uit de vergunningsaanvraag te laten, omdat het daarop wellicht afgekeurd zou worden, terwijl het na gereedkoming bouw vergunningsvrij was. En u begrijpt wat ik bedoel, meneer Sleking, of niet? Ik vind dat wel klantvriendelijk, aan de ene kant, dat het van tevoren wordt aangegeven. Aan de andere kant vind ik het een beetje onlogisch, want het is extra werk voor de particulier.
Het is eigenlijk een vraag die meer volgens mij bij een rondvraag thuis hoort.
Ja, ik wist niet
dan in deze discussie. Ik zeg het toch maar even.
Ik moet nog leren.
Volgens mij is die tijd nu een beetje voorbij, durf ik wel te concluderen. Dus ik zit even te denken, want eigenlijk gaat het over een discussie zoals ingebracht door de fractie van de Partij van de Arbeid. Maar omdat heel weinig verder ook. Meneer Rivé, u wil ook nog wat zeggen, of niet? Ja, nee. Dan geef ik eerst meneer Rivé het woord.
In feite van een reactie op de Partij van de Arbeid, maar ook gelezen het stuk van. Het zijn regels en over handhaving. En in feite van is het misschien in november wel aan de tijd om dan een evaluatie daarover te houden. En wat me wel opviel is dat de samenwerking met de provincie en andere gemeentes, dat wel een hele goede zaak is. En dat die samenwerking binnen de provincie, dat stond er niet zo erg duidelijk en hard in. En ik denk van dat wel een goede zaak is om dat mee te nemen. Dat die coördinatie aanwezig is.
Goed, dus één vraag voor de wethouder. Nou, meneer Schouw, eigenlijk bent u te laat. Houdt u het kort dan? Heel kort, oké. Dan.
Dacht je dat ik het langer niet... houden dan? Je weet maar nooit wat ik zeggen. Nee, ik had een vraag. Ik had even een. Toen ik dit las, ook, ik denk, ja, wat moet ik hier nou mee? Ik bedoel, dat was mijn eerste in. Maar ik zou eigenlijk aan de wethouder willen vragen, van naar aanleiding van dit, of er al zaken zijn met het toezicht en handhavingsbeleid WABO, of daar nu al problemen zijn die hij in de organisatie tegenkomt. Dan kun je dat alvast meenemen.
Voor de evaluatie bedoelt u? Ja. Goed, dan geef ik toch de wethouder even de gelegenheid om in ieder geval die twee vragen, voor zover dat kan, te beantwoorden en dan kom ik daarna terug om zeg maar het onderwerp af te ronden.
Als u het goed vindt, voorzitter, dan probeer ik toch een beetje ook het in een kader te zetten. Want ik heb het gevoel, door de opmerkingen die gemaakt worden, dat het toezicht en handhavingsbeleid in het kader van de WABO wat los geplaatst wordt van het totale toezicht en handhavingsbeleid waar we mee bezig zijn. Ik denk dat het goed is daar een paar opmerkingen over te maken. Het is niet voor niks zo geweest dat we bij de vorming van het nieuwe college een portefeuille handhaving hebben ingesteld. Met als doelstelling tweeërlei om ervoor te zorgen dat er een integraal toezicht- en handhavingsbeleid tot stand zou komen. En op de tweede plaats dat we zouden kunnen werken zo mogelijk aan het wegwerken van een aantal achterstanden. En het mogelijk corrigeren van een aantal organisatorische zaken. Waarvan je zou kunnen zeggen dat die, laat ik maar zeggen, beter kunnen dan in de afgelopen periode het geval is geweest. We zijn daar langs verschillende lijnen mee bezig. Dat is op productniveau door te kijken naar zogenaamde cold cases. Langlopende zaken die niet tot een oplossing zijn gekomen. Het op niveau brengen van een aantal specifieke onderdelen van beleid. Zoals bijvoorbeeld het toezicht bij evenementenbeleid. En ook te kijken naar de vraag hoe je producten wat efficiënter kunt organiseren. Dan heb je het bijvoorbeeld over zaken die door ondernemers zelf gecontroleerd zouden kunnen worden. Waarin je door het sluiten van protocollen met elkaar je toezichtbeleid gewoon effectiever kunt vormgeven. Natuurlijk wel daar in situaties waarin je ook op elkaar kunt vertrouwen. Een tweede lijn van werk is het organisatorische lijn. En dan gaat het dus om gerichter en efficiënter toezicht op het totaal, zo integraal mogelijk. Een parkeerwachter let op parkeren, maar een parkeerwachter kan met zijn tocht door het centrum ook letten op zaken die dan nu onder milieu vallen. Maar die bijvoorbeeld te maken hebben met verloedering en rommel in het openbare gebied. Dus dat soort zaken kun je op een slimme manier met elkaar combineren. Dat is een tweede lijn waar we mee bezig zijn. En dat omvat ook de samenwerking tussen toezicht en handhaving. Dat is inderdaad terecht opgemerkt. Dat als je kijkt naar de personele bezetting en je constateert met het enorm grote gebied wat we hebben, de vele regels die gecontroleerd moeten worden en de vele zaken die er al zijn, dat 2 FTE op handhaving bijzonder weinig is. En tenslotte op beleidsniveau, en dan hebben we het eigenlijk over het stuk waar, wat nu ook aan de orde is, maar wat maar een deel van de problematiek is. Door in dat totale systeem van toezichttaken op beleidsmatig niveau politiek afgedekte prioriteiten te gaan stellen. Daarvoor zijn we bezig met een nota die op de eerste plaats de problematiek en de knelpunten zo helder mogelijk beschrijft. En die vervolgens zal moeten uitmonden in een systeem langs welke weg we prioriteiten bepalen en hoe we daar in de praktijk met elkaar mee wensen om te gaan. En dat is een stuk wat uiteindelijk ook door uw raad geaccordeerd zal moeten worden. Wat de prioriteiten in toezicht en handhaving in het totale veld, integraal toezicht en handhavingsbeleid, vaststellen voor een bepaalde periode. En waarin je dan elk jaar je kunt afvragen of dat nog de prioriteiten zijn die je voor het komende jaar zou willen stellen. Uiteraard met een evaluatie van wat er het jaar daarvoor is gebeurd. Voor zover het gaat om het stuk waarin die politieke prioriteitsstelling aan de orde is, streef ik ernaar om dat voor de zomervakantie in uw raad aan de orde te kunnen hebben. De opmerking die meneer Lange maakt over een vergunning die gevraagd werd voor 1 oktober. Ik zou haast zeggen van klantvriendelijke, inderdaad kan het niet. Maar ook als het gaat om een stuk efficiëntie, zowel voor onze organisatie als voor de aanvrager, is dat denk ik geen rare weg om te volgen als je kort voor 1 oktober zit. Je constateert aan de balie dat iemand met een bouwaanvraag komt en je zegt van ja, als ik er nu gewoon kritisch naar kijk, dan zitten er een aantal elementen in die na 1 oktober vergunningsvrij zijn. Dus vergeet het alsjeblieft, want na 1 oktober kunt u dat op een veel slimmere manier realiseren. Als het past in het bestemmingsplan, hè. Dat is wel de voorwaarde die...
Even meneer Lange. Ter verduidelijking, het ging om een aanvraag na 1 oktober en om een welstands iets, een dakkapel. Maar misschien te gedetailleerd nu.
Dat is een wat ander verhaal. Ja. De criteria voor welstand dakkapellen, die zijn bij de nota die u in december aangenomen heeft ook veranderd. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat dit een situatie is waarin inderdaad tegen iemand gezegd is van als u het op die manier wilt, dan kan dat ietsjes later. Zonder dat u een vergunning aanvraagt. Ja. Ik kan het inhoudelijk niet beoordelen. Maar ik kan de denkwijze van er zitten veranderingen aan te komen in wet en regelgeving. Die zijn voor u als klant voordeliger. Dus misschien dat u 2 weken kunt wachten. Die kan ik me op zich heel goed voorstellen. Ik heb daar in ieder geval geen bezwaren mee. Ik hoop dat ik met de uiteenzetting over de wijze waarop we met het beleid bezig zijn. Ook de vraag van meneer Schouw beantwoord heb.
En ik neem aan dat u altijd bereid bent tot een evaluatie van.
Nou, ik heb aangegeven dat ik daar wat anders naar kijk. In de zin van een politiek afgedekte prioriteitennota. Die voor een langere periode geldt. Maar waarin de raad wel elk jaar de gelegenheid heeft bij begroting of wanneer dan ook maar. Om inderdaad zowel te evalueren als andere prioriteiten te stellen. Dat is wat anders dan de WABO evalueren. Want dat is niet aan de orde.
Goed, heel duidelijk. Meneer Smit, is dit voldoende voor op dit moment?
Voor mij voor dit moment inderdaad wel voldoende. Ik had, want als we op het moment dat we met de begroting ook die prioriteiten gaan vaststellen samen met elkaar, dan zien we ook wel tegemoet hoe partijen aankijken tegen de prioriteiten daarin en ook een eigen keuze en afweging daarin gaan maken. Ik hoop wel dat, misschien nog even een klein voorbeeldje nog uit de VNG-magazine. Dat laatste door af en toe wat beleid wordt gemaakt, dat er goed wordt gekeken ook naar de uitvoerbaarheid van het beleid die je maakt. Want hierin staat een heel mooi voorbeeld hoe het eigenlijk niet moet. Want er wordt bijvoorbeeld gemeld in de Friese gemeente, bevat de APV, een regel voor de hondenbezitter die inhoudt dat zijn trouwe viervoeter bij het blaffen niet meer dan 50 decibel mag produceren. Dat is een mooie regel, maar die kunnen natuurlijk nooit handhaven. Dus ik wil even aangeven dat je bij het beleid wel rekening moet houden met de uitvoerbaarheid van de regels.
Zijn methodes, dan lukt dat heel goed hoor, want die onder die 50 decibel.
Ja, moet je gaan afschieten of zo?
Nee, want daar ben ik tegen. Dus, goed, ik denk dat we dit onderwerp dan nu ook kunnen afsluiten. Meneer Ruwe.
Beetje moeilijk blikveld. Ik kan nog graag een verduidelijksvraag aan de wethouder. Hij had het over prioriteiten, beleid die dan vastgesteld wordt. Wordt daar dan ook meegenomen zoals de handhaving over de opslag van brandstoffen? Die vraag had ik u via de mail gesteld. Ik past hierin.
Wethouder.
Ja, excuus, ik had het wel opgeschreven. In zijn algemeen de samenwerking met de buurgemeente, want daar zijn we druk mee bezig in bootjeverband, om ook te kijken hoe je op het gebied van toezicht en handhaving dat gezamenlijk kunt doen. Nog even los zelfs van de vorming van eventuele regionale uitvoeringsdiensten die landelijk nog in discussie zijn. En als het gaat om die specifieke problematiek van die brandstoftanks, dan is het zo dat er voor tuinbouw en voor landbouw aparte regels gelden. Dat zijn helemaal wettelijke regimes waar wij ons aan moeten houden in principe. Bij de toepassing van het besluit landbouw gaan wij er wel van uit dat we de overgangsperiode tot 2015 voor bestaande gevallen zullen blijven volgen. Maar voor nieuwe gevallen wordt de nieuwe regelgeving toegepast.
Goed, dat dan tot slot. En dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp ter bespreking. Dat is het jaarverslag wonen 2009. En er zijn een aantal bijlagen bij, ook op verzoek van de Partij van de Arbeid. En volgens mij mag ik dan nu meneer Goudrian wel het woord geven.
Ja, dat mag u altijd wel, maar in dit geval zal ik het honoreren wat u aan mij vraagt. Jaarverslag wonen, zoals gebruikelijk stond dat elk jaar op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte. Toch wel een belangrijk stuk, dacht ik, waar een heleboel dingen in aangegeven worden. Hoe het erbij staat in de gemeente. Nou, we beginnen eigenlijk met krimp in de gemeente Emmen. Krimp komt overal voor, dus ik wil niet zeggen toverwoord, maar in ieder geval je hoort niet anders om je heen. Nou is krimpen een natuurlijk proces, heb ik me wel eens laten vertellen. Als je ouder wordt, dan krimp je allemaal. Dus dat zal er wel mee te maken hebben. Maar in ieder geval, in het jaarverslag staan toch een aantal onderwerpen waar wij wel even iets die we nader willen beschouwen. Waar we dus wat over te vragen hebben, over te zeggen hebben. En ik nodig dan ook de andere partijen uit om daar hun mening over te geven. Of ze het daar ook zo zien of dat ze het heel anders zien. Op bladzijde 10 en 11 gaat het over de huurmarkt. De wachtlijsten die lopen op vanwege de geringe doorstroming en nauwelijks of geen toevoeging van huurwoningen aan de markt. Dat is de algemene trend. De vraag is ook, wat doorstroming betreft, is natuurlijk het beste als de koopwoningenmarkt weer aantrekt. Nou, we weten allemaal dat dat momenteel niet zo geweldig gaat. De vraag is wel hoe dat in Emmen staat momenteel. En wat er ondernomen wordt om hier wat aan te doen. Zowel op wachtlijsten als nieuwbouw. En tevens hoort hier de vraag bij over studentenhuisvesting. Via de Stende Hogeschool vernamen wij dat er toch wel wat problemen waren met studentenhuisvesting. En volgens hen beperkt dat ook de instroom van studenten. Dus als dat zo is, is dat natuurlijk geen goede zaak. Kaveluitgifte, dus nieuwbouw van woningen. Dat er locaties in de gemeente zijn waar de kavelverkoop nauwelijks van de grond komt, dat is bekend. We willen hier ook graag de huidige stand van zaken weten. Omtrent het kavelaanbod in de verschillende dorpen en wijken. Wat daarvan verkocht is en wat de prognoses zijn. En hierbij richten wij dan ook een verzoek aan het college. En ik hoor ook graag van de andere partijen of ze daar ook iets van vinden. Wij willen graag dat het college op korte termijn met een notitie komt. Waarin aangegeven wordt welke locaties kans van slagen hebben en welke niet. En hoe eventueel een andere richting kan worden gegeven aan locaties die het zo niet redden. Dus dat er gedeelte of hele locaties niet verder in behandeling, in ontwikkeling worden genomen. En tevens zou daar dan bij betrokken moeten worden de financiële consequenties dat het heeft. Dus ja, als je het, een locatie zo laat, of dat je hem dus gaat heroverwegen of verkleinen, of misschien helemaal schrappen. Dat wil dus zeggen van, nou ja, als je daar verlies op leidt, neem je je verlies nu of laat je dat nog lopen. Dat betekent dus absoluut niet dat de Partij van de Arbeid zegt dat je dus niet meer moet gaan bouwen in dorpen en wijken. Want zowel in ons verkiezingsprogramma als in het bestuursprogramma wordt ook duidelijk aangegeven dat je in dorpen en wijken zeker naar behoefte moet bouwen. Dus dat moet gewoon wel doorgaan. Maar je moet wel reëel zijn en kijken wat haalbaar is. Dat is de vraag ook die wij daar bestellen. En ook de gebiedsontwikkeling, gebiedsontwikkeling wonen, bladzijde 22, er wordt ook over de vaarroute gesproken, dus Erika ter Apel. En onze vraag is dan ook hoe dat zit met het ontwikkelplan wat daarvoor in de maak zou zijn, hoe ver het daarmee is. Stimuleringsmaatregelen van de woningmarkt. De vraag is dan ook wat de gemeente daaraan doet, behoudens de statusleningen die dus wel verstrekt worden. In ons verkiezingsprogramma, maar ook in het bestuursprogramma, staat dat er onderzoek zal worden gedaan naar eventueel tijdelijke inzet van erfpacht. Dus als bijdrage te leveren aan de toename van de woningbouw. En ook provinciaal wordt hier ook door de Partij van de Arbeid aandacht voor gevraagd. Dus de vraag is ook, is hier iets meer van bekend? En kan dit instrument ook ingezet worden om toch wat meer van de grond te krijgen qua bouwen? En dan tot slot het onderzoek wonen en leefbaarheid op bladzijde 20. Dat gaat over de nieuwe woonvisie. En, nou goed, daar zijn de onderzoeken al gedeeltelijk voor gedaan, heb ik begrepen. En de vraag is dan ook van hoe staat het ermee? In 2010 najaar zou daar mee gestart worden. En hoe ver is het ermee en wanneer kunnen we dat verwachten? En is dat misschien ook te combineren met onze eerdere vraag om een notitie te maken die nou in ieder geval aangeeft hoe het erbij staat in de gemeente Emmen en wat de toekomst daarvoor zou moeten zijn voor het wonen en bouwen. Dat is wat ik hierover in te brengen heb.
Dank u wel, meneer Goudenjaan. Er zijn een aantal vragen naar de wethouder toe en ik wou voorstellen dat de commissie eerst kan reageren op zeg maar, uw verhaal. En met name ook, heeft in ieder geval twee verzoeken gedaan, als ik het goed heb begrepen. Eentje, zeg maar, een notitie over locaties, welke kansrijk zijn en welke niet en wat je daarmee wilt doen. En eigenlijk uw verzoek ook om, tenminste zo heb ik het begrepen, om het jaarverslag gewoon weer op de agenda te zetten in plaats van als ingekomen stuk. Dat heb ik goed verwoord zo. Dan heb ik goed. Wie vanuit de commissie mag ik. Gaan we even. Mijn buurman die schreef op. Meneer Lange, was dat een ja-vinger? Zo van ik. Oké, dan wil ik hem hoger zien graag. Dank u. Ja. Oké, en ik begin bij de heer Tolen namens CDA.
Dank u wel. Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de woorden van mijn collega van de PvdA. Een groot aantal dingen had ik ook willen inbrengen. Ik vind het altijd nog spijtig dat die kwartaaloverzichten er niet meer zijn. Er zouden overgaan in halfjaarsoverzichten. Daar is ook niet veel van tegengekomen. En dit overzicht is van 2009. Dat is ook weer al gedateerd eigenlijk. Maar er staan nog wel belangrijke zaken in. Onder andere had ik een vraag over de woningproductie. We zagen dat er in 2008 en 2009... ingezakt was naar 230 ongeveer. Mijn vraag is, hoe was dat in 2010? Was er al een beetje stijgende lijn of juist niet? Over krimp. Ik word er bijna doodziek van het woord krimp. Want uit verschillende rapportages, onder andere van Companen, en dat kwam ook in de Provinciale Staten aan de orde in maart geloof ik, zie je dat misschien lichtelijk het inwonertal gaat dalen, in Emmen nog niet zo, maar wel in Borgerlo, Doorn en Koevoorn. Maar in Emmen valt dat nog best mee. 1%, 1,5% in de komende 20 jaar. Het aantal huishoudens gaat nog stijgen. Want door de gezinsverdunning heb je wel meer woningen nodig. En tot aan 2030 ongeveer komen ongeveer 2000 huishoudens bij. Dat is dus 100 per jaar. Dus wat dat betreft, woningen zijn en blijven nodig. Aan de andere kant zie je ook dat de verhuizingsbereidheid in heel Nederland en ook in Emmen aan het afnemen is. Mensen verhuizen minder. En in Emmen hebben we zelfs te maken met een vertrekoverschotje. Terwijl het jaren andersom was dat er hier mensen meer kwamen dan weggingen. Dus dat is dus niet zo gunstig. Mijn vraag is ook, net als van de PvdA, wat zijn er nu nog aan stimuleringsmaatregelen? We hebben statuspremies gegeven en andere dingen, staan er nog meer op stapel. En je ziet ook aan bouwprojecten in de gemeente, soms vandaag nog in de krant, in Casineveen, 60, 70 locaties daar bij de sporthal, maar er zijn maar 2 in aanbouw. En als ik bij mij in de buurt kijk, dan heb ik pas ook zoiets, er zijn ook maar 2 mensen echt begonnen. Er zijn veel meer opties, maar die mensen die wachten en die wachten, waarop weet ik ook niet precies. Misschien dat de bouwprijs van de kavels omlaag gaat. Dat zou voor mij misschien ook een stimulerende maatregel kunnen zijn. Goed, dat is natuurlijk niet zo leuk voor de gemeente. Maar, goed, ik sluit me dus alom aan bij de PvdA met hun vragen en met hun opmerking. En ik heb een aantal zaken nog aangevuld. En misschien dat we toch dit jaar een beetje een trendbreuk kunnen creëren wat betreft de woningbouw.
Dank u wel, meneer Tolen. Ik wil u even attenderen. Er ligt in uw vakje ligt een boekje, net volgens mij vers van de pers. Er is een bijeenkomst geweest en daar staat heel veel in over krimp en er staat achter en kracht. Dus we kunnen het ook omdraaien door een uitdaging van te maken, lijkt mij. Goed, dan ga ik door met de heer Bijlsma namens Wakker Emma.
Ja, dank u voorzitter. Ten eerste het is bijzonder dat wij in 2011 het jaarverslag wonen 2009 bespreken. Dus vragen ons af wanneer het jaarverslag 2010 komt. Als dat aangeboden wordt, vinden wij ja, goed voorstel om dat dan inderdaad op de agenda te laten zetten. Verder het voorstel van de heer Goudriaan om ja, informatie te krijgen wat kansrijke gebieden zijn voor ontwikkelingen en welke niet. Plus kosten mocht eventueel een bepaald project stop worden gezet. Ja, zeer waardevolle informatie, dus dat kunnen wij ook steunen. Je moet niet met oogkleppen op doorgaan met ontwikkelen als bepaalde signalen ja, er toch op wijzen dat stoppen misschien beter is. Verder een vraag over levensloopbestendige woningen. De term is al een paar keer genoemd in andere commissies. Hoe staat het college daar tegenover? Zijn er ontwikkelingen gaande? Wordt daar naar gekeken? Tot zover eerst.
Dank u wel, meneer Bijlsma. Mevrouw Aldershoff namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Relatief korte reactie. Inderdaad, het verzoek van de Partij van de Arbeid ook om wat meer inzicht te krijgen in de actuele stand van de ontwikkeling van locaties en ze te toetsen op kansrijk of niet, daar kunnen wij ons zeer in vinden. En inderdaad lijkt het ons ook verstandig om het jaarverslag gewoon terug te laten keren in het vervolg op de agenda. Tot zover onze reactie. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Hoogveen namens D66.
Dank u wel. Wij kunnen ons aansluiten bij een aantal gestelde vragen. Zoals u wellicht nog weet, hebben wij op 24 juni een motie aangehouden, in eerste instantie ingediend, ten aanzien van de statuslening. Dat had ook alles te maken met doorstroming. En die hebben we aangehouden op verzoek van de wethouder, omdat er wat ontwikkelingen waren. Maar het lijkt me nu wel een goed moment om eens te vragen in hoeverre dat misschien toch, wat er ondertussen is gebeurd om ook tot die doorstroming te bevorderen en of er toch iets van een statusleningspotje weer gecreëerd kan worden. Tot zover.
Dank u wel. En dan de heer Lange namens LEF.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met diverse voorgaande sprekers eens dat het rijkelijk laat is dat we nu inderdaad 2009 bespreken. 2010 kan wat mij betreft eind januari klaar zijn. Dus, dat, en in zaken de statuslening, wat mijn buurvrouw ook al zegt, de hypotheeknormen zijn voor status sinds 1 januari flink aangescherpt. En het is gewoon voor die categorie kopers op de woningmarkt heel lastig geworden om te kopen. En dat, ja, en het begint bij de starter. Ik bedoel, het begint bij de woning van 100.000 euro. Als die verkocht wordt, kan die doorstromen. Dat is wel een heel belangrijk gebied waaraan gedacht moet worden. En dus ik ben ook erg benieuwd wat de wethouder zegt over het potje van de statuslening. Dank u wel.
Dank u wel. Nou, de wethouder zei het al, als hij tot januari de tijd heeft, dan heeft hij inderdaad nog 12 maanden om het jaarverslag 2010 voor elkaar te boksen. Dus die staat genoteerd. En tot slot de heer Engwets namens de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, we hadden niet alle vragen die gesteld zijn, maar het bevorderen van de doorstroming was een van de onderwerpen. Het jaarverslag op de agenda leek ons ook een goede zaak. Aandacht voor studentenhuisvesting. We hebben toch een bepaalde ambitie hier in Emmen. Onlangs nog weer subsidie verstrekt voor projecten. Dus daar zullen we zeker aandacht aan moeten geven. Verder wat betreft het beleid van locaties. Is denk ik wel een goede zaak, alleen is het wel een risico om in een tijd waar het mogelijk tijdelijk slecht gaat, daar heel veel consequenties aan te verbinden. Ik heb ook wel eens geleerd dat als je geschoren wordt, moet je even stil blijven zitten. En dat heb je in zo'n slechte periode, heb je dat. En is het heel moeilijk om vooruit te kijken en om te beoordelen. Een opmerking van om mee te nemen, denk ik. Goed, tot zover, dank u wel.
Dank u wel. Het schijnt dat ik de heer Schol heb overgeslagen.
Ja, u ziet me wel weer over het hoofd. U kijkt niet naar links. U kijkt gewoon niet meer naar links. U moet meer naar links kijken.
Dat komt wel goed.
Oké, goed.
Nou, meneer Schol.
Nee, maar...
Kort.
Prima. Ik kan me ook aansluiten bij de meeste sprekers in die zin dat ik ook wel graag... De evaluatie zie van hoe het loopt en waar gebouwd kan worden. Maar ik heb begrepen dat landelijk, en ik hoop dat de wethouder daar al antwoord op kan geven, ook die motie van D66 kwam net even tevoorschijn, dat landelijk nu toch wetgeving zit aan te komen, of dat het al is, weet ik niet. Maar in ieder geval dat er in de doorstroming iets geregeld wordt, want dat is toch wel een groot item. En het volgende punt is met die starterslening. Ja, daar moeten we dan toch maar eens over hebben. Want ja, de gemeente neemt dan het voortouw met die starterslening. Maar ja, ik krijg zoveel signalen van dat de banken en van mensen die dus willen beginnen. Die banken zijn zo slecht met verstrekken van hypotheken. Dat je moet haast al een driedubbele borg hebben, wil je überhaupt in aanmerking komen. Dus kunnen wij met onze regelingen van starters nog wel uit de voeten, vraag ik me al langzamerhand af. Maar dat hoor ik graag. En voor de rest kan ik me bij het verzoek van uiteindelijk de Partij van de Arbeid wel aansluiten om daar wat meer inzicht in te krijgen. Want ik denk dat de tijd nou rijp is dat we beslissingen moeten nemen.
Goed, wethouder, ik kan me voorstellen dat een hele waslijst met dingen die dan nog naar u toe komen, dat u niet zo 1, 2, 3 overal het antwoord op kan geven. En ik zou ook willen voorstellen, daar waar nog geen antwoord op gegeven wordt, dat op de een of andere manier dat schriftelijk naar u toe komt. Om ook eer te doen aan de discussie die we voeren. Dus ik geef in eerste instantie gewoon u het woord. En...
Nou ja, hij doet niet zo vaak op die stoel. Dus.
Ik ben uw dienaar en ik probeer het iedereen zo goed naar zijn zin. Wethouder, aan u het woord.
Prima. Voorzitter, dank u wel. Ik zal proberen op de meeste vragen een antwoord te produceren. Misschien goed om even te beginnen, en dat bedoel ik niet vervelend hoor, maar het verslag lag er in oktober. Het is de beslissing van het presidium geweest om het niet actief op de agenda te zetten. Dus het is niet helemaal correct om te zeggen van we zitten nu bijna in februari 2011 en dan is pas het jaarverslag. Het jaarverslag was er al langer en dan nog kunt u vinden dat het te laat was. Dat kan ik ook nog met u eens zijn. Maar nogmaals, de feiten lagen ietsjes anders. Of het jaarverslag actief op de agenda komt is een kwestie die door het presidium wordt vastgesteld. Dat als eerste reactie. Een tweede, wat meer algemene reactie, en dan sluit ik even aan bij de woorden van meneer Engbuts. Het is inderdaad onverstandig als je geschoren wordt om je dan te bewegen. Want dan loop je krassen op en naarmate je meer beweegt heb je de kans op diepere krassen. En daarmee wil ik maar aangeven dat de problematiek op dit moment van een zodanige aard is dat het erg moeilijk is uit te maken of het een puur conjecturele problematiek is. Of dat daar toch ook een aantal elementen in zitten die van meer structurele aard zijn. En als je dan kijkt naar de ontwikkelingen die zich landelijk aan het voordoen zijn en maatregelen die landelijk worden voorbereid, dan moet ik toch constateren dat die zich met name richten op de woningmarkt zoals die in het westen van het land in elkaar zit. Maar dat het geen maatregelen zijn die rekening houden met elementen die zich voordoen in de gebieden waar wij in zitten, waarin krimp aan de orde is. Niet in onze hele gemeente is sprake van krimp, maar we zitten wel in een gebied waarin dat verschijnsel zich ook aan het voordoen is. En dat betekent dat daar andere maatregelen aan de orde zijn dan, laat ik maar zeggen, in Amsterdam. Dat bepaalt ook voor een hele sterke mate of je in staat bent om stimuleringsmaatregelen op de markt te zetten. Als we kijken naar datgene wat we gedaan hebben, dan heeft zich dat vooral gericht op het ondersteunen van projecten die met behulp van rijkssubsidie, waarbij de gemeente dan uit het fonds wat we gecreëerd hadden bij de crisismaatregelen ook een bepaalde bijdrage gaf, een stuk cofinanciering gaf, zodat een aantal projecten in ieder geval van de grond getrokken konden worden. Dat is nog steeds van toepassing bijvoorbeeld in Nieuw-Schonebeek, ook al is er nog geen definitief bouwplan daar. Dat is van toepassing geweest op het Tweede Schip. Nou, zo zijn er een aantal voorbeelden te noemen van situaties die we langs die weg hebben vlot getrokken. Maar als het gaat bijvoorbeeld om de startersproblematiek, is het nou zo dat in de gemeente Emmen een starter geen geschikte woning zou kunnen vinden? Nou, dan zit de problematiek zich in het woordje geschikt. Want als je kijkt naar de prijs van woningen die in het lagere segment van de koopmarkt beschikbaar zijn, dan zijn er meer dan genoeg. En dat meer, dat is dan ook juist precies het probleem. Als ik u bijvoorbeeld het voorbeeld geef dat in de wijk Angerslo in de laagste prijsklasse 200 woningen te koop staan. En jij bent de 201ste als verkoper die zijn woning aanbiedt. Dan weet u wel wat er op dit moment gebeurt met de prijs. Dus dat betekent dat die woningen in principe voor starters in ieder geval bereikbaar zijn. Al dan niet met behulp van een kleine starterslening, maar ze zijn bereikbaar. De vraag is alleen of dat een woning is die voor die starter op de goede plek staat en of die kwalitatief aan de gestelde eisen voldoet. Dat probleem los je niet op door, laat ik maar zeggen, in het wilde weg starterswoningen te gaan bouwen. Daar zul je toch op een andere manier naar moeten kijken. Daar zul je ook naar moeten kijken in het kader van het beantwoorden van de vraag of je juist aan die onderkant van zowel de huur als de koopmarkt niet een veel groter aantal woningen gewoon uit de markt zou moeten nemen. En als je dat doet, dan is dat misschien bij huurwoningen wat makkelijker te doen, omdat je daar over het algemeen met corporaties te maken hebt, die over grotere aantallen gaan en daarom dat sneller zouden kunnen doen, maar die dan wel een financieringsprobleem hebben. U kent waarschijnlijk allemaal ook het voorbeeld van de kern van die Weerdingen, waar de oudbouw staat, zo'n 100 oude woningwetwoningen afgebroken zouden moeten worden. En als je kijkt naar de vraag die er op dit moment is, dan zou het al heel wat zijn als je daar zo'n 40 woningen terug zou bouwen. Maar dat betekent voor een corporatie natuurlijk een enorme kapitaalvernietiging. Nou, daar zit tegelijkertijd een groot deel van het probleem als het gaat om terechte opmerking van, betekent gewoon, krimp betekent niet dat je niet meer moet bouwen, maar het moet wel zo zijn dat degenen die zouden moeten bouwen ook de financiële mogelijkheden hebben en de marktvooruitzichten hebben om dat te kunnen doen. Nou, dat zijn in grote lijnen de problemen waarmee we proberen langs de lijn van een notitie over de demografische ontwikkeling ook wat algemene antwoorden op te geven. Welke prognoses moeten we nu aannemen? Ook dat is een notitie die hopelijk nog in het eerste kwartaal, maar in ieder geval in het eerste half jaar naar u toe komt. De notitie over de vraag, het wordt genoemd kansrijke locaties. Wat mij betreft gaat het om de vraag, beantwoorden van de vraag, met welke locaties zouden we in onze gemeente door moeten gaan en welke locaties moeten we eventueel geheel of gedeeltelijk een streep doorhalen. Daar wordt op dit moment ook druk aan gewerkt. En ook die moet in het eerste half jaar verschijnen. En dat is voor een deel gekoppeld aan de uitkomsten van het onderzoek wonen en leefbaarheid. En ik doe het even uit mijn hoofd, maar volgens mij medio februari zal er een bijeenkomst gehouden worden waarin de uitkomsten, volgens mij de 16e, waarin de uitkomsten van het wonen- en leefbaarheidsonderzoek aan u kenbaar gemaakt worden en waarin de eerste discussie met u op gang komt over de vraag hoe we de komende jaren antwoorden moeten geven op al dit soort problemen. Studentenhuisvesting. Ik zit even te aarzelen, maar ik moet u toch zeggen dat ik verbaasd was over het signaal. In die zin dat als u zou vragen aan Lefier wat het probleem is, dat Lefier u dan als antwoord zou geven: wij hebben pakweg 300 eenheden voor studentenhuisvesting gewoon in de verhuur zitten. En het probleem is niet dat we die niet beschikbaar hebben, maar het probleem is dat vanuit Stenden er geen garanties meer gegeven worden dat die totale omvang ook afgenomen wordt. Ik kan me voorstellen dat dat voor Stenden ook een probleem is om zulke aantallen bij teruglopende studentenaantallen nog structureel af te nemen. Maar ik denk dat het probleem iets anders ligt dan zoals het nu geschetst wordt. En het verbaast me dus dat het signaal van Stenden afkomstig is. Ik zou eerder verwacht hebben dat het andersom was.
Ik zit mijn vraagje tussendoor. Lefier, heeft die beschikbaar of heeft die?
Er staan gewoon drie complexen van elk 104 studentenwoningen.
Leeg?
Die staan niet helemaal leeg, maar die zijn er. Dus er is in totaal voor 312 studenten geschikte huisvesting voorradig. Het probleem is dat in het verleden die huisvesting gerealiseerd is wel allemaal met tijdelijke voorzieningen, die dus voor 5 jaar gelden. En met een contract met Stenden, waarin Stenden de huur garandeerde. Nou, Stenden geeft om diverse redenen aan, en daar kun je je wel bij voorstellen, dat ze dat niet langer kunnen garanderen voor zulke grote aantallen. Maar het is de omgekeerde wereld om te zeggen dat Stenden geen studentenhuisvesting beschikbaar zou hebben. Dat is in ieder geval wat mij betreft niet het geval. Kavelverkoop, daar is weinig verandering in gekomen ten opzichte van de tekst die u hebt kunnen lezen. Concreet kan ik u zeggen dat als het gaat om de planeet, dat daar bijna alle kavels in optie zijn. Maar u ziet het, er worden er maar 2, 3 op dit moment echt gebruikt en daar wordt gebouwd. Maar dat is op dit moment, op het moment dat we een kavel in optie geven, zijn we al blij. Dan zijn er in ieder geval 9 maanden waarin de betrokkenen de gelegenheid heeft om eventueel een eigen huis te verkopen en financiering rond te krijgen. Maar dan zijn we al een stap verder dan in de meeste andere projecten, want daar gaat het niet eens om, daar gaat het om 2 of 3 opties. Dus dat is wel wat anders. Maar de planeet heeft wat dat betreft dus een beter vooruitzicht dan de verschillende andere projecten. Gebiedsontwikkeling, vaarverbinding Erika ter Apel. De ontwerpstructuurvisie is vorige week in de inspraak gegeven. En dat loopt de komende 6 weken. Dus dat betekent dat besluitvorming over die gebiedsontwikkeling en de daaraan gelieerde woningbouwmogelijkheden ook voor de zomervakantie verwacht kan worden. Ik heb nog geen definitieve productiecijfers over 2010, maar ik kan u wel zeggen dat er geen stijgende lijn te zien zal zijn. Even kijken. Levensloopbestendige woningen, daar proberen we uiteraard in stimulerende zin van alles aan te doen. Maar als gemeente bouwen we niet, dus we kunnen ook alleen maar stimuleren. We kunnen alleen maar vragen om daar aandacht aan te geven. Maar je hebt geen mogelijkheid om dat concreet af te dwingen. De evaluatie ten aanzien van startersleningen en wat is nou de beste manier om te proberen die markt op gang te krijgen voor zover je dat als gemeentelijke overheid in je macht hebt, dat hebben wij u inderdaad toegezegd. De vertraging zit hem in het feit dat we nog geen concrete resultaten hebben, want dat zouden we doen aan de ene kant de startersleningen en aan de andere kant kijken wat de invloed van het herstructureringsfonds was en de pilots die in dat kader gehouden worden. En dat duurt gewoon wat langer. We blijven kijken naar die mogelijkheden voor die starterslening. De concrete mogelijkheden zijn bijna uitgeput, want het budget is praktisch op. Maar nogmaals, op dit moment kijk ik er tegenaan met grote vraagtekens over de vraag of die starterslening het probleem eigenlijk wel is. En dus ook wat voor probleem die op zou lossen als je daar stevig mee doorgaat. Ik heb het idee, voorzitter, dat ik daarmee de meeste vragen van een antwoord heb voorzien.
Voorzitter, moet ik wachten tot de tweede termijn of kan ik gelijk zeggen dat hij een vraag vergeten heeft?
Doe maar tweede termijn, okay. Want dan... ik zag meneer De Jonge nog... u heeft een verduidelijkingsvraag of zoiets? Oké, dat mag.
In zaken die studentenhuisvesting. Ik begrijp dat woningbouwcoöperaties voldoende ruimte beschikbaar hebben. En dat er ondanks dat standen problemen zou hebben om daar af te nemen. Begrijp ik dat ze overgehaald worden grote aantallen in 1 keer te garanderen? Ik kan me nog niet voorstellen dat je als standen 1 of 2 of 5 studentenhuisvestingen behoefte heeft. Dat dan niet vervulbaar zou zijn. Wat is daar precies de problematiek? Dat is niet helemaal duidelijk.
Even te kijken of u gelijk antwoord wilde of alles even verzamelen. Maar om daar concreet op in te gaan. Bij de start van deze projecten is het zo geweest dat de afspraken gebaseerd waren op het feit. Levier zet 104 eenheden neer. Die worden gehuurd door Stende. En Stende zorgt ervoor dat er studenten opkomen. Situatie. Wat zegt u?
Als complex als geheel van 104 stuks?
Ja.
Aha. En daarmee ligt het risico voor verhuurders bij Stende.
Ja, precies.
Meneer De Jonge graag via de voorzitter antwoordt.
En daarvan zegt Stende nu, wij zijn geen huisvester. Wij vinden wel dat er een bepaalde hoeveelheid beschikbaar zou moeten zijn. We zijn misschien ook nog wel bereid om een bepaald deel eventueel wel op deze manier te regelen. Maar niet meer die totale complexen die gerealiseerd zijn. De terugloop van het aantal buitenlandse studenten, dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat er andere financieringssituaties zijn gekomen als het gaat om het hbo-onderwijs en dan met name voor studenten die uit de Aziatische landen afkomstig zijn. Dus wat dat betreft schrijft die problematiek wat in elkaar, maar ik heb alleen een signaal willen afgeven dat het dus wat anders ligt dan het ligt aan Stende.
Goed, dan doen we even meneer Goudenjan, want u had een vraag die nog niet beantwoord was. Dan doen we dat toch maar eerst. Misschien scheelt dat in de discussie ook weer.
Ja, het ging over de erfpas.
Wethouder.
Ja, ook dat is dus een vraagstelling. Zou dat een middel zijn wat op een of andere manier aan de onderkant van de markt de beweging zou kunnen of mee zou kunnen veroorzaken, die ertoe zou kunnen leiden dat je die doorstroming weer op gang brengt? Het is op zichzelf, het zou als je dat wilt, een instrument van grondpolitiek zijn. En ja, wat mij betreft zou het dus eigenlijk een discussie zijn die thuis hoort in de nieuwe kadernota grondbeleid.
Goed, is er nog behoefte aan een tweede termijn wat dit betreft? In ieder geval wat betreft meneer. Ja, dat in ieder geval wel. Ik denk dat ik u namens het presidium in ieder geval kan toezeggen dat zeg maar, het jaarverslag om gewoon weer op de agenda te zetten, dat we dat gewoon gaan doen. Ik zal dit meenemen naar het presidium, dat in ieder geval vanaf de volgende keer het gewoon weer op de agenda staat. Want dan hoeft het nu ook niet als onderwerp ter bespreking. Goed, dan hebben we een tweede termijn.
Brengt de volgende keer al op de agenda of niet?
Als die komt, komt hij op de agenda, meneer Lange. Dat zei ik net. 2010. Goed? Fijn. Goed, tweede termijn. Ik zag meneer Goudria, mevrouw Hogeveen en meneer Lange. Nog anderen die in tweede termijn het woord wensen? Dan houden we drie mensen over. Meneer Schoo, u ook niet? Mooi. Dan hebben we dat nu goed kort gesloten. Meneer Goudria, dan begin ik bij u.
Ja, ik kort nog even een paar opmerkingen. Ja, als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Nou, een aantal mensen hier in de zaal, die hoeven niet zo lang stil te zitten als ze zich scheren. Sommigen wat langer. Maar, dat is natuurlijk een heel mooi spreekwoord. Maar als we kijken naar die locaties, dan wordt er wel heel lang geschoren natuurlijk. Dus ik denk dat je daar toch eens een keer over na moet denken. Het verheugt ons in ieder geval dat de notitie in ieder geval binnenkort aan de orde komen en ook de woonvisie. Dus dan kunnen we daar wat verder met elkaar over praten. Wat Stende betreft, een fractiegenoot van ons heeft daar vorige week nog met mensen van Stende over gepraat. En die gaven dit aan, dus vandaar de inbreng. Maar we zullen dat in ieder geval eventjes terugkoppelen en vragen we hoe ze daar nou precies dan, wat ze daar precies mee bedoelen. En erfpacht grondbeleid, ja, dat ben ik met u eens, maar misschien moeten we dat toch nog in gedachten houden. Alhoewel het kabinet nou eens een keer gevallen over grondpolitiek geloof ik of zo, maar dit was het.
Dat waren tijden. Mevrouw Hogeveen, D66.
Dank u wel, voorzitter. De evaluatie volgt nog, wat wordt gezegd door de wethouder. Dan is mijn, denk ik, logische vraag wanneer kunnen we het ongeveer wel verwachten. En ja, D66 is van mening dat het toch wel een bijdrage zou kunnen leveren. Juist omdat de banken wat moeilijker doen. Dus, maar goed, dat blijkt misschien uit de evaluatie van het herstructureringsfonds als dit hierin wordt meegenomen. Dus.
Goed, en anders kunnen we altijd initiatieven ontwikkelen om te zorgen dat het op de agenda komt, zodat de Raad er een uitspraak over gaat doen. Dus die mogelijkheden zijn voldoende. De heer Lange, tot slot.
Dank u, voorzitter. In zaken die statuslening wil ik nog even meegeven aan de wethouder. De problematiek zit hem in het feit dat de status op dit moment, de echte status, dus allebei minimumloon, ongeveer 30% minder kunnen lenen. Dus er zijn wel genoeg geschikte woningen, alleen die kunnen ze betalen. En om naar hun smaak en idee helemaal geschikt te maken, dus met een kleine verbouwing, dat geld kunnen ze dus op dit moment niet lenen. En met zo'n statuslening kan dat dus wel. Want die 100.000 euro woningen, wat meneer Wethouder Sleking zegt, die zijn er inderdaad genoeg. Maar om de verbouwing te kunnen betalen, dat doet de bank dus nu niet meer. En die starters, die kiezen er dus voor om niet te starten. Dus die blijven gewoon thuis, bij papa en mama wonen. Dat is ook een stuk goedkoper, maar daarmee stoept die hele markt wel. Dus dat is wel iets wat men niet moet onderschatten.
Dank u wel. Dank u wel. Wethouder in tweede termijn, nog een reactie?
Ja, voorzitter, een paar opmerkingen nog. Het klopt inderdaad dat het kabinet nu over de erfpacht viel. Volgens mij ook over de vermogensaanwasdeling. Maar in ieder geval, het leverde de Partij van de Arbeid destijds wel 54 zetels op. Maar geen tweede kabinet daarna. Dus daar moet je nog even goed over nadenken wat nou belangrijker is. Ja, u zei, meneer Goudriaan, over locaties moet je goed nadenken. Dat gebeurt dus al, hè? Dat heb ik in ieder geval proberen aan te geven. Dat op dit moment gewoon al gewerkt wordt aan het op een rij zetten van al die verschillende bouwinitiatieven. Met welke moeten we wel doorgaan, met welke moeten we niet doorgaan. Waar liggen kansen als het inderdaad van tijdelijke aard is? Welke locaties zouden dan eventueel later toch nog op gang gebracht kunnen worden? Daarbij wordt ook de financiële problematiek betrokken. Die moet er ook bij betrokken worden. Want op het moment dat we zouden besluiten om met een bepaalde locatie niet door te gaan, dan schrijven de regels gewoon voor dat verlies direct genomen moet worden. Dus wat dat betreft krijgt u nog een behoorlijk probleem op u af de komende periode. Wanneer de evaluatie starterslening herstructureringsfonds te verwachten is, daar kan ik u concreet op dit moment geen antwoord op geven. Ik zal ervoor zorgen dat we dat intern even bespreken en daar dan nog schriftelijk mededelingen over doen. Ik zou nog wel dit over willen zeggen. Als je feitelijk naar het instrument van een starterslening kijkt, dan is het eigenlijk een mogelijkheid tot extra lenen van geld van de kant van de overheid, die gegeven wordt in een situatie waarin banken zeggen, dit doen wij niet meer. Het is de vraag of dat verstandig is. Het is de vraag of een deel van de kredietcrisis niet juist door dit soort elementen mee veroorzaakt is.
Lange, ik wil daar nog iets reageren.
Ik denk dat niet de problemen die de banken veroorzaakt hebben, dat het niet bij de starters vandaan kwam. En wat u zegt, dat klopt precies, dat het gedeelte wat de bank niet meer doet, maar dat is precies per 1 januari het geval, ze financieren gewoon 30% minder. En als een starter een woning koopt hier, dan is dat goed voor de doe-het-zelfmarkt, voor de schilder, voor de keukenboer, de sanitairboer. Heel de regio profiteert ervan mee. Dus daarom is het zo belangrijk.
Ja, daar ga ik het nog wat anders tegenover zetten. Ik ben zelf gestart in een goedkope huurwoning. Er is blijkbaar een soort automatisme van als je start op de huizenmarkt, dat dat dan automatisch zou moeten betekenen dat je dat ook moet doen op de koopmarkt. En dat is natuurlijk zeer de vraag. Je kunt je ook heel goed voorstellen dat je dat een aantal jaren op de huurmarkt doet en dat je langs die weg probeert toe te werken naar het zetten van de volgende stap in een wooncarrière. Het is wat te eenvoudig om het begrip starten direct te koppelen aan koop. Starten gaat om starten op de woningmarkt. En dat kan in beide situaties het geval zijn, of in huur of in koop.
Er zijn zelfs mensen die hun hele leven huren. Dus dat kan ook nog. Meneer Lange, nou,
kort dan. Starten op de huurmarkt is bijna ook onmogelijk in de huidige markt. Als je bij Levier een woning aanvraagt, dan kan het ook zo zijn dat je een jaar moet wachten. Dus het starten is überhaupt al moeilijk.
Maar goed, het kan ook sneller. Dus wat dat betreft is het heel flexibel. Ik ken een voorbeeld dat het sneller kon. Dus nee, echt gewoon een flat. Wel een student, maar wel gewoon een flat. Nou, volgens mij is er uitgebreide beantwoording geweest op allerlei vragen. Er zijn wat toezeggingen gedaan. Ik denk wat dat betreft dat we dit onderwerp dan ook kunnen afronden nu. Ik denk dat het goed is ook, en dat wil ik toch maar even zeggen, naar het presidium toe om de volgende keer, als je het hebt over onderwerpen ter bespreking, toch goed te kijken naar de motivaties. Want toch heel vaak blijkt dat het meer om vragen gaat dan zeg maar om met elkaar in discussie te gaan over een bepaald onderwerp. Dat is er ook. Maar om toch nog eens goed te kijken hoe je dan met elkaar over zaken in discussie wil. Maar dat is iets voor naar het presidium. Komen bij de notulen van maandag 10 januari. Ik doe maar even textueel en inhoudelijk. Bladzij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat wou ik net zeggen. Vastgesteld onder dankzegging. Komen we bij actuele mededelingen vanuit het college. Die zijn niet vanuit het presidium. Oh. Nou, ik zag één wethouder, ik denk collegiaal bestuur, dus dan gaat het samen. Maar goed, wethoudersleking heeft nog.
Actuele mededelingen vanuit het college. Ik zou graag de raadscommissie even deelgenoten willen maken van een dilemma waar ik voor sta. Ik doe dat ook voor het eerst, dus ik zie wel wat de reacties zijn. U hebt als raad in de vorige periode bij de vaststelling van de regels op grond van de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening besloten dat een projectbesluit voorbehouden zou blijven aan de raad. Dat is in de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening zo geregeld. En op zich bestaat er een delegatiemogelijkheid richting college, maar u hebt zelf aangegeven dat projectbesluit willen we vooralsnog bij de raad houden. In het kader van de WABO bestaat er een nieuwe regel waarin het college gebruik zou kunnen maken van een ontheffingsmogelijkheid. Maar ook die is in principe voorbehouden aan de raad. De discussie over de vraag hoe is ons dat nu bevallen als raad en zouden we dat anders willen in het kader van de WRO en nu dus ook nog in het kader van de WABO, die moeten we nog met elkaar voeren. Maar voordat we die met elkaar kunnen voeren, zijn er een aantal maanden verstreken, want dat moet voorbereid worden. Dat duurt allemaal nog wel even. Ondertussen word ik geconfronteerd met de situatie dat in Emma Comparscum Levier een vijftigtal nieuwe sociale huurwoningen wil realiseren. En dat zouden wij kunnen doen door gebruik te maken van die ontheffingsmogelijkheid in de WABO. Maar ja, dat is een bevoegdheid die bij u rust. Als u daarop staat, dan volg ik die weg. Maar dat betekent wel dat de realisatie in Emma Compars pak een beet een half jaar later is dan we eigenlijk met z'n allen zouden willen. Nou, dat is het dilemma waar ik voor sta. Ik ga daar maandag een beslissing over nemen. En het zou kunnen zijn dat ik beslis om van die ontheffingsmogelijkheid gebruik te maken. En dan ben ik dus heel erg stout naar u toe. Dat is mijn dilemma.
Dank u wel. Meneer De Jonge, u wilt een discussie over voeren? Of wilt u... Nou, een korte opmerking dan.
Zou een raadsvoorstel om dit besluit te accorderen niet van uw verantwoordelijkheid ontnemen?
Wethouder.
Dat is een goede suggestie, meneer De Jong. Maar dan wordt dat dus een eenmalig besluit.
Nou, we hebben wel eens vaak...
Moeten we daar nog iets van vinden? Of nou, is het alleen een mededeling?
We kunnen hier geen besluiten nemen.
Ik begrijp
dat er een raadsvoorstel komt.
Maar afgelopen raadsvergadering hebben we ook een spoedvoorstel
gezien. Ja, nou precies, dat wou ik ook zeggen.
Een projectbesluit zouden we dus evalueren. Het is 2 jaar geleden dat we dat aan de hand gehad hebben, dat mandaat. Er is 1 projectbesluit geweest, kort geleden. Dus ja... We wachten op de evaluatie daarover en dan kunnen we als raad altijd kijken wat we daarmee willen.
Ja, nou duidelijk. Goed, ingekomen stukken is er een van de fracties die een ingekomen stuk wil agenderen voor de volgende keer. Niet overige ingekomen stukken zijn er niet. Komen we aan de sluiting, het is 9:26. Een record voor deze commissie. Ik wil u feliciteren hiermee. Ik dank u voor uw aanwezigheid, inbreng en de rest ook. En wens u wel thuis. Dank u.